Broeders en zusters, de vorige keer zijn wij terechtgekomen in het einde van Efeze 1. De laatste paar versen van Efeze 1, waar de apostel spreekt over de verhoogde positie van Christus sinds zijn opstanding en hemelvaart en op grond daarvan. En in hoofdstuk 2 brengt hij deze dingen praktisch van toepassing op ons. En we lezen dan vanavond het eerste deel van Efeze 2, vanaf vers 1, waar staat: en u heeft hij mede levend gemaakt, daar gij dood waart door de misdaden en de zonden in welke gij eertijds gewandeld hebt, naar de eeuw dezer wereld, naar de overste van de macht der lucht, van de geest die nu werkt in de kinderen der ongehoorzaamheid, onder welke ook wij allen eertijds verkeerd hebben in de begeerlijkheden onzes vleeses, donder de wil des vleeses en der gedachten. En wij waren van nature kinderen des toorns, gelijk ook de anderen. Maar God, die rijk is in barmhartigheid, door zijn grote liefde waarmede hij ons lief gehad heeft, ook toen wij dood waren door de misdaden, heeft ons levend gemaakt met Christus. Uit genade zijt gij zalig geworden. En heeft ons mede opgewekt en heeft ons mede gezet in de hemel in Christus Jezus, opdat hij zou betonen in de toekomende eeuwen de uitnemende rijkdom zijner genade door de goedertierenheid over ons in Christus Jezus. Want uit genade zijt gij zalig geworden door het geloof, en dat niet uit u, het is Gods gave, niet uit de werken, opdat niemand roemen, want wij zijn zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus tot goede werken, welke God voorbereid heeft, opdat wij in dezelfde zouden wandelen. Tot zover. Het zal duidelijk zijn, ook bij betrekkelijke oppervlakkige lezing, dat de apostel hier inderdaad de opstanding en zelfs de hemelvaart van Christus rechtstreeks in verband brengt met de positie die wij als gelovigen nu hebben ontvangen. En de gedachte is namelijk heel eenvoudig deze, dat wij als gelovigen geacht worden met Christus te zijn opgewekt. Let op, niet te zullen worden opgewekt. Dat is wel zo, maar dat staat hier niet. Maar te zijn opgewekt met Christus en met hem gezet te zijn in de hemel. Nu reeds. Beide dingen met grote nadruk in de tegenwoordige tijd. En bovendien ook met een doel in deze tegenwoordige tijd. Want dat is wat in vers 10 naar voren gebracht wordt. Waar staat: want, op grond van het voorgaande dus, want wij zijn zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus, tot goede werken, welke God voorbereid heeft, opdat wij in die goede werken nu uiteraard zullen wandelen, want daartoe zijn wij nu met Christus opgewekt en met Christus gezet in de hemel. De vraag is echt niet of we dat begrijpen, de vraag is in de eerste plaats of we dat geloven. Want de vraag is niet of het er wel staat. Daarvoor is dit schriftgedeelte veel te duidelijk. Er blijft natuurlijk een boel achterwege. Er zijn dingen die wij wellicht niet begrijpen. En er zijn ook dingen die wel begrepen kunnen worden, maar het neemt nogal wat tijd om het tot ons door te laten dringen. Maar per slot is deze gedachte hier in Efeze ook niet nieuw. Eigenlijk is het zo dat wij hier in Efeze 1 in het algemeen een uiteenzetting hebben die zo ontleend zou kunnen zijn aan de Romeinenbrief. Ik zeg wel eens, het is eigenlijk een soort samenvatting van de Romeinenbrief. En hier in hoofdstuk 2 wordt dan de draad van die Romeinenbrief opnieuw opgenomen en wordt dan verder ontwikkeld. Want hoe dan ook, er blijft een opvallend gegeven dat de Romeinenbrief weliswaar spreekt over de wijze waarop een mens zalig wordt, maar het komt niet verder, de Romeinenbrief in het algemeen komt niet verder dan vast te stellen dat wij die geloven in de Heer Jezus Christus op grond van dat geloof met Christus zijn opgewekt. Punt. Met enige consequenties. Praktische toepassing, de hele rest van de brief zal ik maar zeggen. Maar niettemin, verder gaat het verhaal niet. Hier in Efeze wordt diezelfde draad weer opgepakt, want hier in Efeze 2, de eerste versen, wordt ook gezegd dat we met Christus zijn opgewekt. En dat is dus niet nieuw, maar integendeel, het is gewoon wat in de Romeinenbrief, de eerste, de beste brief van het Nieuwe Testament dus, uitgebreid uiteengezet is. Maar hier wordt meteen verder gegaan en wordt gezegd: wij zijn niet alleen met Christus opgewekt, maar wij zijn ook met Christus gezet in de hemel. En dat aspect Dat wordt in de Romeinenbrief inderdaad achterwege gelaten. Nou, eigenlijk net niet helemaal, want ik zal het hier ook wel eens eerder gezegd hebben. Het einde van de Romeinenbrief, de laatste verse dus van Romeinen 16, wijzen wel degelijk op een vervolg van die uiteenzetting in de Romeinenbrief. Hem nu die machtig is u te bevestigen naar mijn evangelie en de openbaring van een verborgenheid die van de tijden der eeuwen verborgen is geweest enzovoorts. Hè? Maar nu geopenbaard is, nou dat is precies waar het over gaat. Want hier in de Efezebrief vinden wij inderdaad het vervolg op de brief aan de Romeinen, zoals we het net zo goed vinden, zij het dan op andere wijze, in de brief aan de Hebreeën. En ik heb er vorige keer al op gewezen dat zowel Efeze als Hebreeën in de eerste hoofdstukken meteen beginnen met te citeren uit zowel Psalm 110 als Psalm 8. Bij elkaar, naast elkaar, achter elkaar, of hoe je dat maar zeggen moet. Psalm 110 namelijk over Christus die gezeten zou zijn aan de rechterhand Gods en die hoge priester zou zijn naar de ordening van Melchizedek, Psalm 110, en aan wie alle dingen zouden zijn onderworpen. En dat was Psalm 8. Beide dingen, beide psalmen worden hier aangehaald in Efeze 1, vers 20. Daar vinden we Psalm 110. En in vers 22 van Efeze 1 vinden wij Psalm 8 aangehaald. En die beide psalmen vinden we ook terug respectievelijk in Hebreeën 1 en Hebreeën 2. Maar dat heb ik al besproken, dus ik ga er dan niet meer verder op door. Maar beide brieven beginnen dus min of meer gelijk. Alleen ze hebben een andere wijze van uiteenzetten. Dat wil zeggen, het wordt op een andere manier verteld, maar de gedachtegang blijft gelijk. De gedachte is namelijk dat wij met Christus zijn levend gemaakt. Ik zal vast wel in het verleden alles erop gewezen hebben dat het evangelie per definitie is de boodschap dat Jezus Christus, de gekruisigde, uit de dood werd opgewekt. En ik hoop dat het goed doordringt. Ik maak dus ook van de gelegenheid gebruik om het nog een keer te zeggen. Ik zei dus, de inhoud van het evangelie als zodanig is dat Jezus Christus, de gekruisigde, eigenlijk moet ik zeggen Jezus, de gekruisigde, vervolgens uit de dood werd opgewekt en gezet op de allerhoogste troon en in de allerhoogste positie die maar denkbaar is. Aan de rechterhand Gods namelijk, ver boven elke overheid en macht en kracht en heerschappij en alle naam die genaamd wordt, via Efeze 1 vers 21, of ver boven alle engelen, heel Hebreeën 1 overigens. Dat is het evangelie. En voor alle duidelijkheid, het evangelie is niet dat Jezus van Nazareth ooit leed en stierf, gekruisigd werd en stierf enzovoorts. Dat is niet het evangelie. Dat kun je zo begrijpen als we nou even loslaten. Je hoeft mij niet te geloven, maar volg nou even de gedachtegang. De gedachtegang is deze, dat de boodschap dat de Heer Jezus stierf, dat kan geen blijde boodschap zijn. Dat is geen blijde boodschap. Is het ook helemaal niet. Wordt in de Bijbel ook niet zo genoemd. De blijde boodschap is niet dat iemand stierf. En zeker is het niet verblijdend voor ons dat iemand voor ons stierf. Want we zouden de rest van ons leven met een schuld door het leven gaan. Dat is op zich helemaal geen blijde boodschap. De blijde boodschap is dat hij voor ons uit de dood werd opgewekt. En dan nog een keer. Of een andere kant. Het evangelie houdt in, volgens de eerste verse van Romeinen 5, van 1 Korinthe 15. Ik zoek het niet op, want het kost te veel tijd. Hè? Dan ben ik te ver buiten mijn onderwerp. Dus in de eerste verse van 1 Korinthe 15 staat inderdaad dat het evangelie inhoudt dat de Heer Jezus weliswaar stierf voor onze zonden, naar de schriften. Dat hij is begraven geworden, naar de schriften. Dat hij is opgewekt, daar komt hij. Ten derde dagen, dan zit je ongeveer in vers 3 of 4 van 1 Korinthe 15. En de hele rest van het hoofdstuk, dat zijn meer dan 50 versen, ik geloof meer dan 60 trouwens, nou goed, spreekt over de opstanding van Christus en de consequenties daarvan. Wel nu, dat is het evangelie. Je kunt trouwens moeilijk zeggen dat het evangelie inhoudt de opstanding van de Heer Jezus, want dan zul je moeten uitleggen dat hij is opgestaan uit de dood. En dan zul je ook moeten uitleggen hoe je daarin terechtgekomen was. Dat wordt er dus bij verteld. Maar dat is niet het wezen van het evangelie. En het mag dan zo zijn, om eens een paar punten te noemen. Het mag dan zo zijn dat de Heer Jezus gestorven is voor onze zonden. Dat is ook zo, zonder meer. Niettemin, zegt hetzelfde 1 Korinthe 15, maar als hij niet is opgewekt uit de dood, zo zijt gij nog in uw zonden. En zo zijn wij nog in onze zonden. Dan is ons geloof ijdel. En zo zijn dan ook verloren degenen die ontslapen zijn. Ze zijn immers gestorven. Wel nu, als er geen opstanding uit de dood is, dan is er geen redding. Redding, verlossing, verzoening, wat het maar wezen mag, impliceert toch altijd opstanding uit de dood. Nou, dat is dus ook de blijde boodschap. Er komt nog wat anders bij en daarmee kom ik weer tamelijk keurig terecht in Efeze 2, de eerste verse. Wij leren uit de schrift, het is zonder meer schrift natuurlijk, dat één voor allen gestorven is. 2 Korinthe 5, staat het letterlijk zo? Dat één voor allen gestorven is. Of zoals Romeinen 5 het zegt, hij is voor ons gestorven toen wij nog zondaren waren. Toen wij nog goddelozen waren, staat er allemaal. Toen wij nog krachtelozen waren. Toen wij vijanden waren, staat er allemaal. Al die woorden worden daar gebruikt. Toen is hij voor ons gestorven, met als consequentie dat als hij voor ons gestorven is, 2 Korinthe 5, dan zijn wij dus met hem gestorven. Dat heb je toch, hè? Of kennen die schriftgedeelten niet? Dat is een heel essentiële ding, heel fundamenteel. 2 Korinthe 5, wij zijn van mening, dat zegt Paulus, dat indien één voor allen gestorven is, zij dan allen gestorven zijn. Dat heb je toch, hè? Waarna de volgende vraag altijd is, wie zijn die allen? En dan ontstaan er meteen kerkscheuringen. Dat is waar, dat is historisch. Voor wie is zij dan gestorven? Voor allen. Volgens Romeinen 5, maar ik heb het net al genoemd, voor zondaren, krachteloze, goddeloze, vijanden, wat het maar wezen mag. Voor onrechtvaardigen staat er ook nog bij trouwens. Dus voor allen. Voor heel de mensheid. Voor alle mensen. Voor u en ik. En welke, wie er hier ook voorbij komt. Hij is voor iedereen gestorven. Echter betekent dat niet dat dus iedereen behouden is. Sommigen trekken dan die conclusie. Dan zegt men, nou, hij is voor allen gestorven en voor de zonden van iedereen, dus wordt iedereen behouden. Dat is nou de leer van alverzoening. Maar dat is geen Bijbelse leer. Integendeel, waar het om gaat is dat als één voor allen gestorven is reeds, dan zijn allen nu al verloren. Denk erom, het verhaal gaat nog niet verder. Eén is gestorven. Wel, één is voor allen gestorven, dan zijn allen gestorven dus, van Gods kant uit gezien, juridisch gezien. En dat betekent dat dan dus alle mensen verloren zijn en niet dat alle mensen behouden zijn. Ze zijn immers dood. Dat staat hier ook. En u, Efeze 2 vers 1, en u, en de schuingedrukte woorden sla ik voorlopig even over, want die staan er immers niet in de grondtekst, dat weet u, hè. Dus en u, daar gij dood waart door de misdaden en de zonden. Want de gedachte is gewoon dat de natuurlijke mens in elk geval, sinds dat de Heer Jezus voor ieder gestorven is, dat de natuurlijke mens dood is. Definitief, mee afgerekend. En dat is niet een blijde boodschap, want dat betekent in de praktijk dat onze dood, althans voor God, daarmee nog vervroegd is ook. Normaal krijgen we toch eerst enige tientallen jaren om hier te leven. En dan sterven wij. Maar als één al voor ons gestorven is, hebben wij dus al onze rechten hier op aarde inmiddels verspeeld. Die zijn we kwijt, want die één is gestorven, dus zijn wij gestorven. Daar is niks geen blijde boodschap aan, het is zelfs het tegendeel daarvan. Dat heb je toch, hè? Moeilijker is het niet, hoor. Het is heel simpel. En aangezien het zo is dat allen nu dood zijn, en aangezien dat dus de zonde niet toegerekend wordt, is het volgende verhaal dat de Heer Jezus uit de dood opstond, waarna de vraag is, voor wie dan? Hij stierf voor allen, en toen stond hij uit de dood op, voor wie dan? En daar komt de aap uit de mouw. Dat is niet een nette uitdrukking, vrees ik, in dit verband. Maar dat is het, zuster. Hij is opgewekt voor allen die geloven. Opdat al die mensen die dood zijn, omdat hij voor hen gestorven is in elk geval, zouden komen tot geloof in hem die God uit de doden heeft opgewekt. En door geloof in de opgewekte wordt men zelf opgewekt. Door geloof in de levende krijgt men zelf deel aan zijn leven. Dat is de gedachte. En de prediking van het evangelie is in feite dus een prediking aan mensen die dood zijn. En de blijde boodschap die aan deze doden gepredikt wordt is, ja, dan denk ik altijd, maak het verhaal zelf af en kleur de plaatjes, want daar is dus niks moeilijks meer aan, hè? De prediking is een prediking aan dode mensen. Het is de blijde boodschap aan deze doden dat er een mogelijkheid is tot leven. Dat men tot leven gebracht kan worden. Dat men dus opnieuw geboren kan worden. En daarom zegt Petrus: gezegend is de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons heeft wedergeboren tot een levende hoop door de opstanding van Christus. En niet door de kruisiging van Christus, uiteraard. De Bijbel is er zeer consequent in. Wij zijn niet behouden geworden door de dood van de Heer Jezus als zodanig, door zijn sterven zal ik maar zeggen, maar in tegendeel, doordat hij de dood overwon, doordat hij door de dood heen ging, met de nadruk op dat laatste, dat wil zeggen, doordat hij uit de dood opstond. Dat is de gedachte. De prediking van het evangelie is de prediking van de levende en uitermate verhoogde Christus. En daar begon dit hoofdstuk dus ook feitelijk mee. En hier wordt het ook gezegd. Er wordt gezegd tot gelovigen: en u, daar gij dood waart door de misdaad en de zonde, u heeft hij mede levend gemaakt. Vers 6, want daar gaat die hoofdzin eigenlijk pas verder. Nou, dat is het evangelie inderdaad. Dat hij gekruist werd, natuurlijk, was noodzakelijk om de straf der zonde te dragen, om een einde te maken aan de oude schepping, om een einde te maken aan de wet. Maar daarna stond hij uit de dood op om een einde te maken bovendien aan de heerschappij van de dood en om een begin te maken met een nieuwe schepping, waarvan hij immers door zijn opstanding uit de doden de eersteling is. En daarmee de koning en daarmee de hoge priester. Dan wel koning en hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Dat is de gedachtegang. Kijk, als je gelooft, strikt genomen, ik bedoel niet kritiek te hebben op opvatting of op anderen, maar nou strikt genomen, laten we nou eens kritisch zijn op onze eigen uitdrukkingen en ons eigen evangelisch jargon. Als je gelooft dat de Heer Jezus gestorven is, dan geloof je hetzelfde als Pilatus en als al die goddelozen die er rond het kruis stonden, want die stonden erbij en keken ernaar. Die weten daar alles van, die geloven dat Jezus gestorven is. Werden ze daardoor behouden? Nee, natuurlijk. Uiteraard niet. De prediking op de Pinksterdag, de eerste openbare, officiële, definitieve prediking op de Pinksterdag, was niet dat de Heer Jezus gestorven was. Dat hoefde trouwens ook niet, dat wist iedereen. Daar waren ze bij geweest. Voor een belangrijk deel althans. Maar het was de prediking dat deze Jezus, letterlijk, deze Jezus die gij gekruist hebt, daar geloofden ze wel dat dat gebeurd was, dat deze Jezus die gij gekruist hebt door God gesteld is tot Heer en tot Christus. Dat wil zeggen, God had hem gemaakt tot Jehovah en tot Messias, tot de Messias dus. In zijn opstanding of door zijn opstanding. Dat was de prediking en daarin zou men geloven. En ik heb geen enkele aanwijzing dat die prediking of die boodschap veranderd zou zijn. Dat is nog precies hetzelfde. Het gaat er niet om dat wij geloven dat hij gekruist is. Natuurlijk moet je dat geloven, maar daarmee ben je niet behouden. Op zich niet. Het gaat erom dat hij leeft. Opdat wij in hem leven zouden ontvangen. En opdat wij deelgenoot zouden worden van dat leven van Christus en daarmee het leven van de nieuwe schepping. Dat we deelgenoot zouden worden van de geest van Christus, dat is hetzelfde als het leven van Christus. Of dat we deel zouden hebben aan het bloed van Christus, dat is ook hetzelfde, het leven van Christus namelijk. En dat is waar het om gaat. Het onderscheid tussen gelovigen en ongelovigen in deze zin is dat ongelovigen dood zijn en dat gelovigen leven. Naar de allerhoogste maatstaven die er zijn. Dat zijn niet de menselijke, dat is duidelijk. Maar dat zijn de allerhoogste maatstaven die er zijn. Dat is de goddelijke maatstaf namelijk. Nou, moeilijker is het niet. Ja, daarna, als we nou moeilijk gaan doen, dan stellen we even de vraag, wat is dat dan? Hè? Als in de Bijbel een antwoord gegeven wordt, dan krijg je altijd een tegenvraag. Hè? Je moet je naaste lief hebben als jezelf, dan is de vraag, wie is mijn naaste, enzovoorts. Hè? En als het gaat over de waarheid, zegt Pilatus, ja, wat is dat eigenlijk waarheid? Gaat hij filosoferen. Nou, doen wij nou ook even, wat is dat eigenlijk dood? Want zou je maar verteld worden dat je dood bent, terwijl je dacht dat je nog een paar jaar verder kon. Toch? Dat is vrij gemakkelijk hoor. Er is één definitie die altijd geldt. Helaas hebben wij een jargon ontwikkeld. Wat onbijbels is trouwens. Een onbijbels jargon ontwikkeld. En discussiëren daar dan vervolgens over. Heeft geen enkele zin. Wij spreken namelijk over lichamelijke dood. En over geestelijke dood. En wat het maar wezen mag. En dat leidt tot niks. Dat soort discussies. Het zijn trouwens onbijbelse termen. En wat lichamelijk is, weten we nog ongeveer. Maar wat geestelijk is, weet toch niemand. Dus zo'n discussie kom je ook al niet uit. Als je niet weet wat dood is en je zet er het woord geestelijk voor en je weet niet wat geestelijk is, dat leidt toch allemaal tot niks. Hè? Waar het om gaat gewoon, is dat dood betekent scheiding. Eigenlijk, dood betekent definitieve scheiding. Dat wil zeggen, scheiding die niet hersteld zal worden. Scheiding voor altijd. Dat is dood. En leven, het tegenovergestelde, betekent dus per definitie gemeenschap. Dat laatste, leven betekent gemeenschap en eenheid. Er zijn zoveel schriftplaatsen die dat gewoon zeggen. Er zijn zoveel schriftplaatsen die beide woorden in één adem gebruiken. Dat is geen enkel probleem. Leven is gemeenschap. Leven wil zeggen deel hebben aan. Dat is dus het tegenovergestelde van scheiding. Of wat plechtiger zegt, leven is communicatie. En dood is dan definitief verbroken communicatie. Dan hoort men elkaar niet meer en ziet men elkaar niet meer. Dat is toch de dood? Dan hoort men elkaar niet meer en dan ziet men elkaar niet meer. De mens wordt naar Gods maatstaven geacht dood te zijn, want voor God is de mens dood. Van Gods standpunt uit bezien. Dat is heel eenvoudig. God communiceert namelijk niet met de mens. En de mens trouwens ook niet met hem. Ik heb het over de natuurlijke mens. Er is geen contact. Weet u wel, dat is dat oude probleem wat altijd weer de kop opsteekt. Als er dan een God is, waarom dan dit en waarom dan dat? En een van de antwoorden is dus, want ik weet er wel 10... Ja, Bijbelse antwoorden op die omstandigheid. Maar een van de antwoorden is, waarom horen wij niks van God? Eenvoudig, omdat God voor ons dood is en wij voor hem. Hoorde u dat goed, wat ik nu zeg? Nou, de eenvoudige redenering is, wij zijn dood voor God. Dat wil zeggen, één is voor allen gestorven. De straf die ons de vrede aanbracht was op hem, zal ik maar zeggen. De Heer Jezus werd geoordeeld en hij stierf. Als het was in onze plaats, dan wel ten behoeve van ons, en dat was het. Dat betekende dat vanaf dat moment, de mens, wij dus, voor God dood zijn. Uitgeschreven zijn uit het bevolkingsregister, het telt niet meer, het recht heeft zijn loop gehad. En juridisch gezien bestaan wij dus voor God niet. Wij bestaan wellicht wel, maar voor God niet. En elke ongelovige weet dat. Alleen gelovigen zouden dat ook moeten weten, eigenlijk. Want dat is de situatie. En als u begrijpt dat dood betekent definitieve scheiding, dan maakt het ook niet meer uit wie voor wie dood is. Dat heb u toch? Er is geen contact en dat is van beide zijden uiteraard zo dan. Het eigenaardige is dat de Bijbel uiteenzet dat de mens voor God dood is, terwijl het theologen zijn, nou het is alweer een paar jaar geleden, terwijl het theologen zijn die precies tot de tegenovergestelde conclusie komen, maar het heeft dezelfde strekking. Het is door weinigen begrepen. De theorie namelijk dat God dood is. Als je het zo zegt, is het natuurlijk niet waar. Maar als je vaststelt dat God dood is voor de mens, dan zit je toch wel heel dicht in de buurt. Het is alleen de benadering van de kwestie vanaf de verkeerde kant. Het is zelfs in zichzelf onmogelijk. God in zichzelf kan nooit dood zijn. Dus het is gewoon onzin. Maar de conclusie die men trok, was zo'n gekke conclusie niet. Hij werd alleen verkeerd geformuleerd. De conclusie had niet moeten zijn, God is dood. De conclusie had moeten zijn, de mens is dood. Maar zo'n conclusie kun je geen eer mee inleggen, want het is niet je eigen conclusie. Dat staat gewoon zwart op wit in de Bijbel. Daar word je dus niet beroemd mee. Kun je niet promoveren, denk ik altijd. Het staat gewoon zwart op wit in de Bijbel, dus het is niet origineel. Als je het omdraait, is het origineel, kun je promoveren. Dan word je dokter in de theologie, zo zit het ongeveer. Nou, vergeet nou die dingen maar. Het gaat erom hoezeer deze gedachten Bijbelse grond hebben. De Bijbelse gedachte is, de mens is voor God dood. God ontkent namelijk niet de dood van de Heer Jezus, en hij kan dus ook niet ontkennen de dood van elk mens. Een concrete zaak. Maar het vervolg op het verhaal is dat God de Heer Jezus uit de dood opwekte, de communicatie weer opende. Toch? Dat is toch het idee? Hij sprak tot hem namelijk wat hij gezegd zal hebben. Vermoedelijk Lazarus, kom uit. Maar dat leg ik een andere keer weer eens uit. Hè? Waarom ik dat nu zeg. Maar zoiets, hè. In ieder geval zei hij, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. En zit aan mijn rechterhand. En alle dingen heb ik uw voeten onderworpen. Maar die schriftplaatsen waren weer uit Psalm 110 en Psalm 8. Die hebben we eerder besproken. Maar de gedachte is gewoon dat de Heer Jezus uit de dood werd opgewekt door de kracht Gods, door het woord Gods, door de stem Gods. Hij werd geroepen uit de dood enzovoorts. Hij werd tot leven gebracht. En waar wij als mensen, als zondaren die dood zijn voor God, diezelfde stem Gods, datzelfde evangelie horen en aanvaarden, staan wij net zo goed op uit de dood. En dat staat twee hoofdstukken verder. Nou, drie in Efeze 5. Vers 14. Ontwaakt gij die slaapt en staat op uit de dood. Gezegd tot doden dus. Ontwaakt gij die slaapt en staat op uit de dood, en Christus zal over u lichten. Overigens ontleend aan Jesaja 60 vers 1 en 2. Zodat er geen twijfel over bestaan dat deze waarheid ook in het Oude Testament reeds was vastgelegd. Maak u op, word verlicht, want de heerlijkheid des Heren gaat over u op. En wat het maar wezen mag, wat er verder nog maar meer staat. Ik kom er later wel op terug als we aan het schriftgedeelte toe zijn. Maar het gaat maar om het beginsel. En als je de moeite mee hebt dat doden de stem God zullen horen, wel, de Heer zelf zei het vele malen, alleen al in Johannes 6. En in andere hoofdstukken. Er zal een tijd komen dat degenen die slapen, ontslapen zijn, degenen die dood zijn, dus inderdaad de stem van de Zoon des mensen zouden horen, ze zouden leven. Geen enkel probleem. En waar wij die stem horen reeds nu, want wij zijn dood, maar waar wij die stem reeds nu horen en dus geloven, ontvangen wij daarmee leven. En dan nog verder, dan nog iets filosofischer. Hè? Dood is scheiding. Dat is makkelijk genoeg. Ik meen zelfs dat die vader van die twee zonen, waarvan er één verloren was, die kent u toch, hè? De vader van de verloren zoon dus. Hè? Die riep toen zijn zoon terugkwam, dat die zoon dood was en nu weer leefde. Daar staat het toch? Ja, uit mijn hoofd weet ik het gewoon. Ik dacht dat er stond in ieder geval. Hij was dood en hij leeft. En ik meen dat Jacob hetzelfde riep toen hij Jozef weer voor zich zag. Hij was dood en hij leeft. Dan zeggen we, nou ja, hij dacht dat hij dood was. Nee, mis. De fout zit niet in hun denken, of in het denken van Jacob, of die vader van die verloren zoon. De fout zit in ons denken. Wij kennen onze eigen taal niet meer. Dood betekent geen communicatie. Wij nemen de telefoon op. Wij horen niks. En wat zeggen we dan? Nee, maar dat u niet vloekt tenminste. Wat zeggen u dan? De lijn is dood. De lijn is dood. Wat betekent dat? Er is geen communicatie mogelijk over deze verbinding. Het is dus geen verbinding. Heb je dat? Verbinding. Verbinding is per definitie leven, is gemeenschap, communicatie. En dus zeggen we de lijn is dood. Zie je dat die uitdrukkingen wel degelijk in onze taal ook in die betekenis gebruikt worden? Nou, dat is maar waar het om gaat, hè. Dood is dus scheiding. Waarvan men overigens veronderstelt dat die voor altijd is. Dat is het idee. Men kan niet in de toekomst zien, dus men weet het niet precies. Want er blijkt dus dat men uit de dood kan opstaan en ook dat een dode lijn weer tot leven kan komen. Zo is het nou eenmaal, hè. Nou goed, dood is scheiding, leven is communicatie, gemeenschap. Maar een heel mooi ander woord voor communicatie in de Bijbel is gewoon logos. In het Grieks, dabar, in het Hebreeuws. In het Nederlands, woord. Het spreken Gods. Het woord Gods. Woord is namelijk per definitie communicatie. Woord brengt immers gemeenschap. Woord gaat uit van de een en wordt ontvangen door de ander. Zonder een lijn ertussen, niet eens over de telefoon bedoel ik maar. Gewoon rechtstreeks. Woord is communicatie. Maar als communicatie leven is, is woord dus leven. Dat heb ik voor de zekerheid nagevraagd aan Johannes. Natuurlijk. Toch? In het begin was het woord. Het woord was het leven, of in hetzelfde was het leven, of wat er maar precies staat. Woord is leven. En bovendien wordt zelfs één uitdrukking gebruikt in de Bijbel. Door Petrus. Gij hebt de woorden des eeuwige levens. En trek het maar samen, betekent gewoon, gij hebt de woorden, namelijk het eeuwige leven. Want dat is wat de uitdrukking betekent feitelijk. Zie, woord is leven. En dat betekent dus gewoon dat waar wij het woord Gods ontvangen, niet op onze antennes, namelijk onze oren, daarom steken ze uit, het zijn antennes, maar goed. Niet als wij het woord Gods ontvangen op onze oren, maar wanneer wij het woord ontvangen in onze harten, dat het overkomt, weet je wel. Dat we het geloven dus. Dan ontvangen wij dat woord. En wat ontvangen wij dus? Gemeenschap met God. Leven dus. Gewoon. Anders niks. Dat is wat het is. Zodat je maar weer ziet hoe simpel het is. Deze hele gedachte. Dat een mens door geloof eeuwig leven ontvangt. Je zou zeggen. Door geloof ontvangt hij het woord. Want dat is wat het is, hè. Meestal draaien we het om, hij ontvangt het woord en dat is geloven. Maar met het ontvangen van het woord ontvang je het leven. Ontvangt hij het levende woord van God. En aangezien, nog even verder, nog net zo filosofisch op de wijze van Johannes. Aangezien het woord Gods eigenlijk niets anders is dan... Ja, als ik het zo vraag, kan ik niet goed antwoorden. Aangezien het woord Gods niemand anders is dan... Christus betekent het dus dat waar wij het woord ontvangen, ontvangen wij leven. En waar wij woord, namelijk leven ontvangen, ontvangen wij Christus. En zijn wij dus deelgenoot geworden van het leven van Christus. Toch? En aangezien het leven van Christus goddelijk leven is, ontvangen wij dus van goddelijk leven op het moment dat we komen tot aanvaarding van het woord Gods. En moeilijker is het dus niet. Maar je moet die Bijbelse begrippen kennen. Nou ja, Bijbelse begrippen... Het is niet eens Bijbels, het zijn gewone begrippen. Woord en leven. Dat is wat het is. Als je niet meer met elkaar kunt praten, dan besta je voor elkaar gewoon niet meer. Zo zit dat. Nou goed. U heeft hij levend gemaakt. Hoe dan? Wel, door ons zijn woord te zenden. Door ons zijn, want we hebben nog meer synoniemen in huis hoor. Door zijn licht te zenden. Dat was toch even in Johannes 1, dus een vooruit maar. En in 1 Johannes 1 kan ook nog. Hij zond woord, hij zond leven, hij zond Christus, hij zond licht. En daarmee hebben wij leven ontvangen. En duisternis, dat weet u, in de Bijbel is synoniem met de dood. En licht is dus synoniem met leven. Dat is duidelijk genoeg, want op het moment dat de Heer de zekeringen doorbranden en alle licht buiten ook uitgaat, zien we elkaar niet meer. En er is een heel stuk van onze communicatie en van onze gemeenschap vanavond gewoon verbroken. We zien elkaar niet eens meer. We weten niet eens meer wie er eigenlijk in de zaal is. Laat staan waar iedereen is enzovoorts. Zo is dat. Dus bij licht komt er communicatie tot stand, komt gemeenschap tot stand enzovoorts. En als duister wordt, dan wordt gemeenschap verbroken, dus de werking van de dood. Een dal van schaduw des doods. Een dal van diepe duisternis, of hoe het maar heten mag. Dat is de dood. En op het moment dat licht verschijnt, waarom eigenlijk ver? Gewoon, op het moment dat licht schijnt, komt er leven. En nog zo het een en ander. Meestal komt er ook warmte mee, maar warmte is ook communicatie. Maar ik kan het allemaal zo gauw niet uitleggen. Maar dat zijn heel fundamentele begrippen. We zouden ze eigenlijk allemaal moeten kennen. Want dan is toch veel makkelijker de gedachtegang van de Bijbel te volgen. Maar hoe dat ook zij, ga terug naar Efeze 2 vers 1. En u, daar gij dood waart. Want de natuurlijke mens is in duisternis. De natuurlijke mens is van God afgesneden. God heeft de natuurlijke mens losgelaten. Maar daarover hebben we het al zo vaak gehad hier in deze plaats. Durf ik nauwelijks meer op terug te komen. Dus de natuurlijke mens was dood. Dat was door de misdaden en de zonde. Hoezo door de misdaden en de zonde staat er niet bij. Maar er zijn twee mogelijkheden. De een is doordat wij inderdaad zondaren zijn en misdaden doen. De ander is dat vanwege die zonde en misdaden de Heer Jezus voor alle mensen gestorven is. En dan zijn er in ieder geval alle mensen dood. Het maakt niet uit, wij leven toch na de dood van de Heer Jezus, na zijn kruisiging. Dus op ons is in elk geval van toepassing, we zijn dood. Op wat voor wijze, doet niks te zaken, het is nou eenmaal zo. Van nature zijn we dood, iedereen, alle mensen. Van God afgesneden, heet zoiets. Verbroken communicatie, ik heb er trouwens nog één voor u. Van zonde, of van zondigen, wordt dikwijls gezegd dat het betekent doel missen. Een van de Hebreeuwse woorden daarvoor namelijk. Het betekent doel missen. Dan is er geen contact, maar u begrijpt nou hopelijk wat het echt betekent. Hè? Dat betekent gewoon dat de communicatie niet tot stand komt. Dan komt die bij elkaar. En dat is wat zonde in werkelijkheid is. Het is de verbreking van de gemeenschap die er zou zijn tussen de schepper en de schepping. En zonde verbreekt deze gemeenschap. En dus moeten we van zonde verlost worden om inderdaad tot gemeenschap met God en daarom gewoon tot leven te komen. Dat is de gedachte. Want u weet, het is geen voorlichtingsavond, maar als het niet bij elkaar komt, komt er geen leven. Geen conceptie, dat is het. Nou, terug naar Efeze 2. U, daar gij dood waart door de misdaden en zonden. Maar het gaat hier maar niet om een theoretische aangelegenheid, maar het gaat om een praktische aangelegenheid. Niet maar de gedachte van, er is nou eenmaal geen contact tussen God en de mens, maar meer praktisch, de mens leeft, wandelt, doet, en hoe dat maar heten mag, al die dingen, hij doet het zonder God. Het kan ook niet anders. Hij zoekt God wellicht, al zegt de Bijbel, er is niemand die God zoekt. Maar wellicht, zeg ik dan, dan ga ik dus, ben ik eigenlijk wel op de grenzen. Wellicht zoekt hij God, maar die vindt toch niet. Dat is onmogelijk, dat wordt namelijk verhinderd door de zonde. Nee, God zoekt de mens. Daardoor komt eventueel gemeenschap tot stand, maar niet door het zoeken van de mens naar God. Dat is waar. Nou goed. Maar de mens zoekt wellicht God, maar hij komt er niet, want hij is van God afgesneden. De hele mens is ook in de praktijk van zijn wandel, en niet alleen maar fundamenteel of juridisch, maar de mens is in de praktijk van zijn wandel afgesneden van God. En u begrijpt waar het verhaal nou op uitdraait. Daar waar wij het leven Gods hebben ontvangen door geloof, daar waar wij dus met God verbonden zijn, daar zijn wij nu in staat om te wandelen in de praktijk van ons leven in gemeenschap met hem. Want het is natuurlijk aardig om te zeggen dat wij met God verzoend zijn door de dood en opstanding van Jezus Christus. Dat we wedergeboren zijn, dat we nieuw leven hebben ontvangen. Maar zeg ik altijd, dat kan nog wel zo wezen. Is ook zo, is een heel belangrijke waarheid. Niettemin zeg ik, het kan wel zo wezen. Maar waar hebben we het eigenlijk over als dat leven wat wij ontvangen hebben niet praktisch geleefd wordt? Dan is het alleen maar een theorie uit een boekje die je uit je hoofd geleerd hebt. Al is dat boek dan ook de Bijbel. Het gaat om een praktijk, daartoe was het. En voor alle duidelijkheid, ik zal het misschien wel eerder verteld hebben, maar ik kan het nooit onthouden. De positie van de natuurlijke mensen, van de oude schepping, is dat hij is afgeweken, Romeinen 3, voor de gelegenheid dan maar. Hè. Tezamen zijn zij afgeweken, doelmissen, dat is een ander woord voor zonde, hè. Doelmissen. Dat is ook een ander woord voor de dood. Tezamen zijn zij afgeweken, tezamen zijn zij onnut geworden. En daarmee onbruikbaar geworden. Want de gedachte is dat de mens bruikbaar zou zijn. Dat het schepsel bruikbaar zou zijn voor en door de schepper. En van onze kant uit bezien mag het dan zo wezen dat we helaas zondaren zijn. Want daardoor gaan we dood. Populair gezegd. Maar van Gods kant uit bezien ligt het probleem toch wel even anders. Van Gods kant uit bezien. Voor hem is dood niet werkelijk een probleem, blijkbaar. Van Gods kant uit bezien is het probleem dat de schepping voor hem onbruikbaar geworden is. Hij heeft de wereld gemaakt, de schepping gemaakt om hem te dienen, om hem te danken, om hem eer te bewijzen, hoe het maar heten mag bij gelegenheid. Maar die schepping doet dat niet en kan dat niet. Althans, zo is het geworden. En hoe dat zo gekomen is, gaat het nou niet om. Dat is nou eenmaal de status quo, zoals het heet. Nou, wat God eraan doet, is ons bruikbaar maken. Maar het heeft natuurlijk geen zin dat wij nu gaan staan zeggen, halleluja, wij zijn weer bruikbaar, we zijn weer nuttig geworden voor God, enzovoorts. Of we zijn bekwaam gemaakt om dienaren van het nieuwe verbond te zijn, zoals 2 Korinthe 3 dat zegt. Het heeft toch geen enkele zin als we niet in de praktijk nuttig zijn. Of als we niet in de praktijk gebruikt worden. Of als we niet in de praktijk dienaren van het nieuw verbond zijn. We zouden als zodanig ook praktiserend zijn. Maar anders is het nog niks. Want of iemand nou onbekwaam is of bekwaam, in beide gevallen kan de situatie zich voordoen dat dus geen sprake is van enige praktijk. Je zal maar een timmerman nodig hebben. Je vindt er één. Je vindt iemand en er blijkt geen timmerman te zijn. Die is volstrekt onbekwaam. Daar heb je dus niks aan. Daarna vind je alsnog een timmerman en zeg je, nou dat is prachtig, nou heb ik er één gevonden. Nee, de vergelijking met een timmerman is niet toevallig, broeder. Dan vind je een timmerman, heb je er eindelijk één gevonden. Die is wel bekwaam, maar die weigert gewoon om te timmeren. Neemt geen werk aan. Voelt er niet voor. Nou, dat laatste is de situatie van vele gelovigen. Ze zijn wel bekwaam gemaakt om dienaren van het nieuwe verbond, maar ze praktiseren er niet over om daar praktiseren, ja. Ze praktiseren er niet over om het te praktiseren. Dat heb je toch. Goed. En over dat laatste gaat het hier. Daar gaat het trouwens altijd over. Niet om of we bekwaam zijn, maar of we er ook wat mee doen. Want dat is het uiteindelijke doel. Niet alleen nu in dit leven hier, maar zelfs ook daarna uiteraard. Hè? Want daar gaat het maar om. Nou, dus staat hier, als hier beschreven wordt de situatie van de oude mens, over die zonde en misdaden, er staat in welke gij eertijds gewandeld hebt. Niet alleen maar, gij waart dood door de misdaden en de zonde, een tamelijk statische en daarmee theoretische vaststelling van een feit, maar daarna ook de praktische vaststelling. Namelijk, in welke gij eertijds gewandeld hebt. Niet in welke gij eertijds waart, maar in welke gij eertijds gewandeld hebt. En dat in overeenstemming met de eeuw deze wereld en hoe het allemaal maar heet mag. Hè? En dan staat ook in vers 3. Onder de welke ook wij allen eertijds verkeerd hebben, doende, bezig zijnde te doen dus, doende de wil des vleeses en der gedachten. Dat was de natuurlijke positie van de mens. En als hier tegenovergesteld wordt onze positie als gelovigen, wedergeborenen, als degene die een nieuw leven hebben ontvangen, dan gaat het over de vraag wat wij dan nu doen en waarin wij dan nu wandelen. Een praktische aangelegenheid dus. Nou, vers 2 dan beschrijft de situatie van de natuurlijke mens. Die is niet fraai. Daar staat namelijk... wij waren dood door de misdaad en de zonde. Maar dan staat er... in welke gij eertijds gewandeld hebt. En dan komen er 3 zinnen ter toelichting. Want er blijkt namelijk dat de wandel van de natuurlijke mens... niet slechts is naar de wil van zijn eigen vlees of naar zijn eigen gedachten. Hoewel het dat is, want dat staat in vers 3. Maar dat in hoogste instantie het is in overeenstemming met de aion van deze kosmos. En in overeenstemming met de overste van de macht der lucht. En in overeenstemming met de geest die nu werkt in de kinderen der ongehoorzaamheid. 3 keer. Overigens hetzelfde met verschillende uitdrukkingen. En wat daar naar voren wordt gebracht in vers 2 is eenvoudig dit. Dat heel de natuurlijke mensheid, heel deze oude schepping staat onder de macht van Satan. Praktisch. De praktische macht van Satan. Kijk, als u mij zou vragen wie is er het hoogste in de schepping. Dan zeg ik Christus. Maar als u mij vraagt wie regeert de wereld. Dan vat ik dat op als... de vraag naar hoe het in de praktijk toegaat, dan zeg ik ogenblikkelijk Satan. Want zo is dat. In de praktijk regeert Satan de wereld, maar Christus heeft de allerhoogste positie ontvangen, maar in de praktijk regeert hij niet de wereld. Nog niet. Want, en daar zijn we vorige keer min of meer mee geëindigd, voordat hij deze wereld zal regeren, verzamelt hij eerst zijn regering. Wij leven in de bedeling der formatie, denk ik altijd. Ik vind het altijd wel eens leuk om nieuwe uitdrukkingen te gebruiken. Als u ze maar niet altijd gebruikt, hè. Hij formeert zijn kabinet. Hij formeert zijn gemeente. Zijn ecclesia, zijn volksvergadering. Zijn gemeente van eerstgeborenen. Zijn raad van oudsten, zei Mozes. Of was Jethro. Allebei waarschijnlijk. Maar dat is wat hij nu doet. Hij heeft die allerhoogste positie. Hij bereidt zich voor op zijn toekomstige praktische regering. En hij maakt van zijn macht en positie gebruik om zich nu uit deze wereld, die in de praktijk door Satan geregeerd wordt, niettemin zijn eigen regering te verzamelen. Kan je nagaan wat een hekel de duivel heeft aan u en mij. Toch? Ik sta me nou af te vragen aan wie meer, aan u of aan mij. Dat is er gauw niet. Daar hebben we het dan nog eens een keer over. Maar dat is zo. Dat is de werkelijke gang van zaken. En je kunt, ik denk altijd, want soms heb ik er wat problemen mee, soms. Maar ik denk, je kunt misschien nog net zingen, hij houdt de hele wereld in zijn hand. Dat was een paar jaar terug, nou tientallen jaren terug, nogal een populaire gospel. Hè? Sinds Michael Jackson was dat, geloof ik. Hij houdt de hele wereld in zijn hand. En Pietsie Brandy, hebben die ook nog gekend? Want die zong het in het Nederlands. Hebben die ook nog gekend? De Nederlandse Pat Boone? Nee? Ben je zo oud dan? Ja. Oh, jongens. Nou, laat maar zitten. Hij houdt de hele wereld in zijn hand. Kan al net, maar op het moment dat gezongen zou moeten worden dat de Heer Jezus de wereld regeert, dan krijg ik er problemen mee, want dat is niet zo. Maar als we zingen dat hij de allerhoogste is, dan heb ik geen enkel probleem. Dat is zo. Begrijp je het verschil? Het ene is de officiële positie, de andere is de praktijk. Nou, de Heer Jezus zal zijn heerschappij pas praktiseren in de toekomst. En in afwachting daarvan verzamelt hij zijn regering. En eventueel kun je nog zeggen dat dat is op basis van zijn allerhoogste positie. En op basis van de macht die hij heeft. En op basis van het feit dat dus alle dingen hem onderworpen zijn. Zoals we gelezen hebben vorige keer in het einde van hoofdstuk 1. Dat is ongetwijfeld zo. Maar te zeggen dat hij regeert, dat is wel wat overdreven. Voorbarig, zal ik maar zeggen. Niettemin, wij erkennen hem als degene die macht heeft over ons leven. Dat sta ik niet te ontkennen, integendeel. Wij onderwerpen ons, als het goed is, aan hem. En wij wandelen in overeenstemming met zijn wil, of hoe het allemaal maar heten mag. Wij wandelen in de goede werken welke hij voorbereid heeft. Vers 10, wat hier genoemd wordt. Maar doet niks af aan het verschijnsel dat de natuurlijke mens beheerst wordt, niet in de eerste plaats door zijn eigen begeerlijkheden of door zijn eigen vleeselijke gedachten uit vers 3, daar hebben we straks dus nog over, maar in de eerste plaats in hoogste instantie namelijk door Satan zelf. Want wat misschien nooit tot u is doorgedrongen, dat is dat in de praktijk Satan macht uitoefent over het vlees, over het lichaam, over de begeerten van de natuurlijke mens en zeker ook over zijn gedachten. Sterker nog, als je de boosaardige invloed van Satan zoekt, zou je die moeten zoeken in het denken van de mens. Want het denken van de mens komt niet uit de mens zelf voort. Het wordt door de mens zelf gedaan, maar het komt niet uit de mens zelf voort. Of begrijp je die niet? Waar komen uw ideeën vandaan? Nee, ik heb het niet over wat je er later over denkt, over die ideeën, wat je ermee doet. Ik heb het over waar komen ze vandaan. U weet toch wat een idee is? Nou, een ingeving, dat is wat ik eigenlijk bedoel. Ik kreeg ineens een ingeving.
Van wie?
Mij ging ineens een lichtje op. Wie deed dat? Ik kreeg begeestering, ik werd begeesterd. Door welke geest? Ik kreeg inspiratie. Maar welke spirit kwam in? Hebben jullie? En ik gebruik de uitdrukkingen alleen maar om te demonstreren dat deze gedachte heus algemeen bekend is. De mens weet niet waar zijn ideeën vandaan komen. Dat is er zo ineens. Dat komt van buitenaf. Een moeilijke vraag stellen, waar haalde Hitler zijn ideeën vandaan, denkt u? Om maar eens iemand te noemen, hè? Waar we toch verder niet over hoeven discussiëren, neem ik aan. Hè? Waar kwam dat vandaan? Nou, dat is toch duidelijk waar het vandaan kwam. We weten niet hoe, maar waar het vandaan kwam is duidelijk te zien aan de resultaten. Er was niet eigen idee of eigen spitsvondigheid. Het werd in hem uitgewerkt en door hem uitgewerkt enzovoorts. Maar de inspiratie, de begeestering kwam van een boze spirit en een boze geest of hoe het maar heten mag. Dat is het verhaal. Het denken van de mens komt ergens anders uit voort. En wij doen er daarna wat mee. Het is niet voor niks dat de apostel zegt, beproeft de geesten of ze uit God zijn. Je had net zo goed kunnen zeggen, beproef alles wat je geleerd wordt, alles wat je gezegd wordt. Beproef de profeten, want er zijn ook valse profeten geweest. Maar hij zegt, beproef de geesten. Zodat hij niet eens zegt, check wat iemand je vertelt, maar het gaat erom waar het echt vandaan komt. Niet uit de mens, maar daarachter ergens vandaan. Hoe komt het dat soms over heel de wereld of onder hele volkeren bepaalde gedachten, bepaalde filosofieën en theorieën ineens opgang maken? Hoe komt dat het overal tegelijkertijd komt? Nooit over nagedacht. Hoe komt het dat zo'n volstrekt stomzinnige theorie als die van de evolutie, hè? Hoe komt het dat iedereen dat zo klakkeloos aanneemt? Want het is stomzinnig, onder onze zeggen. Het maakt toch niet uit. Want ze geloven maar wat ze geloven willen. Maar het is zo stomzinnig. Heb je de geschiedenis daarvan wel eens gevolgd, van die evolutietheorie? Die werd populair toen Darwin een theorie ontwikkeld had om het te bewijzen, van hoe het dan gegaan moest zijn. Eerst hebben ze uitgedacht, de dingen moeten vanzelf ontstaan zijn. Dat is waar, dat hebben ze uitgedacht. En Darwin was de eerste die toen een verhaal had hoe dat dan zo gegaan zou moeten zijn. De overleving van de sterkste enzovoort. The survival of the fittest. De overleving van de sterkste. Weet je wat, dat is dat verhaal van de giraffen, die hadden vroeger een korte nek. Maar ze leefden in een gebied waar hoge bomen waren. Dus alleen de giraffen met een wat lang uitgevallen hals, die konden nog bij de boomblaadjes en de anderen kwamen van honger om. En dus alleen die met iets langere nekken planten zich dan dus ook nog voort. Enzovoorts. Hè? Teeltkeus krijg je dan, hoeveel het maar heten mag. Hè? En zo is langzamerhand zo'n beest gefokt met een lange nek. Daar komen we tot nu. Dat is ongeveer het idee. Weet je wat nou zo leuk is? Ik geloof niet dat er nog wetenschappers zijn, in het algemeen gesproken, die dat geloven. Dat is al tientallen jaren geleden achterhaald. als bewezen onzin. Maar geen nood, dan verzinnen we dus een andere theorie over hoe die evolutie tot stand zou gekomen zijn. Zo is het gegaan. Darwinisme gelooft niemand meer in, maar evolutietheorie wel. Maar die is ook al ouder dan Darwin. En daarna kwamen er nog een paar jongens voorbij, hè. En tegenwoordig weet niemand meer hoe het eigenlijk in elkaar steekt. Het verhaal van een toevallige mutatie, wordt ineens een dier geboren, zal ik maar zeggen. Komt een dier tot leven wat een afwijking heeft en die afwijking wordt later normaal. Dat is het ongeveer. Zomaar toevallig. Niettemin als je een natuurfilm ziet op de televisie. Even de eeuw. Bij de eeuw weet ik het niet, maar bij anderen dan, hè. Bij de natuurfilms hebben ze het altijd over dieren die zich zo goed aangepast hebben aan de natuur. Dan denk ik altijd ogenblikkelijk, zou God niet de natuur aangepast hebben aan die dieren? Kan het ook? Of kan dat niet? Hebben de dieren zich aangepast aan de natuur? Waarom kan een mens, het hoogst ontwikkelde dier wat er is volgens deze theorie, waarom kan die zich dan niet aanpassen? Flauwekul toch allemaal? Dat is gewoon onzin. Waarom geloven mensen dat? Dat is heel eenvoudig. Dan hoeft men niet te geloven in een God. En wie heeft dat dus uitgevonden? Wie is degene die God aan de kant schuift? Waar komt dus die inspiratie vandaan? Nou, niet bij Darwin in elk geval. En die andere jongens. Nee, dat komt recht van de duivel, hoor. Zo zonder meer. En of je nu... nog eens even wat, hè. Waar kwam die inspiratie van Mohammed vandaan? Ze zeggen, ja, maar dat is een godsdienst, dat is de islam en zo. Ze zeggen, nou ja, en? Wat maakt het uit? Als je de echte God wil wegredeneren en de mens heeft toch behoefte aan een God, dan zet je er toch een paar anderen naast. Dat is toch leuk? Vermaak voor het volk. Wie is de echte God? En wat dacht u waarover gediscussieerd wordt tegenwoordig? Daarover, hè? Wie is de echte God? Er zaten een flink en de streek. Waarschijnlijk zijn ze allemaal gelijk, is dan de gedachte. En is de echte God gelijk aan al die goden die Satan zelf heeft uitgevonden? Zo zit het ongeveer. Maar het maakt hem niet uit of hij een of andere religie ontwikkelt, of een of andere wetenschappelijke theorie, of een of andere, filosofie, of een of andere politieke richting. Het is jarenlang goed gegaan natuurlijk met het communisme, zal ik maar zeggen. En socialisme niet te vergeten. Dat zijn wij in Nederland vergeten, want socialisme is uitgevonden om het christendom eronder te krijgen. De socialistische revolutie om de christenen te bestrijden. Dat is best zo. Dus richten de christenen weer een anti-revolutie partij op. Zo gingen die dingen. Nu, dat hoef je niet allemaal te onthouden. Als je maar bewust bent van het feit dat heel de natuurlijke mens, heel de mensheid, alle volken, maar individuele mens, gewoon is onder de macht van Satan. Die geeft hem wel ideeën. Die stopt er af en toe zijn floppy in, weet u wel. En dan kan hij weer een hele poos vooruit. Liefst met een virus. Maar vooruit. Dan heeft hij tot een lengte van jaren problemen. Totdat hij erachter komt dat het programma wat erop staat toch onbruikbaar is. Dan krijgt hij wel weer een nieuwe. Zo ongeveer zit dat. Dan wordt de mens bezig gehouden. Dat is wat er gebeurt. Ja. Het enige alternatief is dat wij bewust zoeken naar niet een theorie, een filosofie, een lering, maar dat wij bewust zoeken naar de waarheid. En als wij zoeken naar de waarheid, dan ineens zoekt de waarheid ons. Zoekt God ons. Staat in de Bijbel, hè. Want zo is dat, dan openbaart hij zich in ons. En dan hebben wij de verantwoordelijkheid om die waarheid, en daarmee het woord Gods, en daarmee dus Christus, te aanvaarden. Die dan inderdaad niet alleen in ons leven komt, zoals er wel eens gezegd wordt, maar die ons leven geacht wordt te zijn. Opdat wij ons leven zouden leven op basis van dat woord Gods. En daarmee in praktische gemeenschap met die God die ons zijn woord, zijn leven, kortom zijn zoon gegeven heeft. Dat is de gedachte. Maar wat de natuurlijke mens betreft, ja, het heeft geen zin om het te zeggen tot die mens, want hij heeft er verder niks aan. Maar wat de natuurlijke mens betreft, hij leeft naar, staat er, en naar betekent in overeenstemming met, Of analoog aan, dat kan ook nog, maar het is toch hetzelfde. Hij leeft naar de eeuw deze wereld. Letterlijk naar de aion deze kosmos. De vorige keer heb ik deze uitdrukking al even aangehaald. Dat tweede woord wereld is inderdaad kosmos en staat voor de zienlijke wereld als zodanig. Of eigenlijk het heelal, hoe het maar heten mag. Wij noemen dat het liefst maar gewoon de schepping. En het woord nou echt vertaald met eeuw, aion dus, is in hoogste instantie de aanduiding van degene of datgene wat in de kosmos, in dit geval, regeert. Heb je dat? Een aion is niet maar een eeuw, het is meer dan dat, het is hoger dan dat. Een aion, te vertalen met eeuw, is in werkelijkheid degene die in de praktijk de macht uitoefent. Of het is dat wat aan de macht is. Het is de aanduiding van heersende beginselen, maar volgens de oude Griekse opvattingen is een aion de een of andere geestelijke macht die heerschappij uitoefent. En de geestelijke macht die heerschappij uitoefent over de kosmos, hier in dit vers, is de overste van de macht der lucht of de geest die nu werkt in de kinderen der ongehoorzaamheid. Drie zinnen. En in geen van de drie komt het woord Satan of het woord duivel voor. Daarom, de gedachte sluit dus gewoon aan bij bepaalde Griekse filosofie feitelijk, de gnostiek eigenlijk, waarin men uitgaat van dat de wereld geregeerd wordt, dat volkeren geregeerd worden door aionen, meervoud van aion. En Paulus sluit er weer aan, die zegt dat is ook zo, maar de opperste aion, dat is de duivel. Want over hem gaat het uiteraard. De aion van deze kosmos. De god deze wereld had het ook kunnen staan. Ergens anders staat de god deze eeuw in 2 Korinthe 4. En dat is leuk, hè? De term god deze eeuw ter aanduiding van Satan betekent dus niet eens de god in deze eeuw of over deze eeuw, maar betekent eigenlijk de god namelijk deze eeuw. Heb je dat? Of niet? Is dat moeilijk? Deze eeuw is immers een iemand die macht uitoefent. Die god is die eeuw. Een eeuw is een god is een eeuw. Misschien niet een god op het allerhoogste niveau dan, maar niettemin, dat is wat het is. De term eeuw is de aanduiding van geestelijke machten bij de Grieken. Het is een Grieks woord, aion. Dat is maar waar het om gaat. En de god deze eeuw is dus eigenlijk de god namelijk deze eeuw. Of de god van deze tegenwoordige boze eeuw, maar het verzwakt de uitdrukking alleen maar. Niettemin, de Bijbel is duidelijk genoeg wie er in de praktijk aan de macht is. Ik ben even aan het zoeken, want ik dacht dat we in Openbaring vinden wij, in Openbaring 15 vinden wij in vers 3, aan het einde van het vers, de uitdrukking in de Statenvertaling: gij koning der heiligen. Een term ter aanduiding van Christus, uiteraard. Maar hij wordt daar genoemd, gij koning der heiligen. Nou, dat is een misverstand. Want er staat gewoon koning der aionen, koning der eeuwen dus. Niet heiligen, maar aionen. Er is een verschil namelijk in de diverse manuscripten. Maar koning der heiligen betekent verder niks uiteraard. Maar de term koning der aionen zal wel weggeredeneerd zijn en daarom verdwenen zijn uit diverse handschriften. Maar naar mijn beste weten, en meer wil ik, kan ik er eigenlijk ook niet over zeggen, maar dat wil ik ook niet. Naar mijn beste weten moet daar staan, gij koning der aionen. En dus is dat eigenlijk hetzelfde als koning der koningen. Koning namelijk, Christus is koning over al die geestelijke machten, koningen dus die daar nou eenmaal zijn. En dus betekent dat hij, deze uitdrukking betekent dus feitelijk hetzelfde, dat als wat in Efeze 1 staat, dat hij gesteld is boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij en alle naam die genaamd wordt, want dat zijn ook geestelijke machten. Dat zijn dus die aionen, om zo te zeggen. Maar Christus is daarboven geplaatst en dat is wat in deze uitdrukking naar voren komt. We vinden dezezelfde uitdrukking ook in elk geval, want dat is zeker, in 1 Timotheus 1... ...1 1 Timotheus 1, vers 17. Daar staat het ook keurig zo vertaald in de Statenvertaling. De koning nu der eeuwen, vers 17 dus. De koning nu der eeuwen, de onverderfelijke, de onzienlijke, de alleenwijze God, zij eer en heerlijkheid in alle eeuwigheid. Zie? De koning der eeuwen. Maar dat betekent dus niet koning der tijdperken. Want wat betekent het dan? Maar dat betekent gewoon dat hij gesteld is ver boven alle overheid en macht. De allerhoogste positie. Hij is dus koning en dus boven de eeuwen. En in het bijzonder dus ook boven die andere hoge eeuw. Satan zelf namelijk, die genoemd wordt in Efeze 2 vers 2 de eeuw deze wereld. En hij is degene die middels zijn personeel overigens de wereld regeert. Hij wordt dan ook genoemd in Efeze 2 vers 2 de overste van de macht der lucht. En alleen al op grond van deze twee uitdrukkingen kun je dus antwoord geven op de vraag: wat is dat een eeuw? De eeuw deze wereld, wat is dat een eeuw? Nou, als een eeuw deze wereld dezelfde is als de overste van de macht der lucht, wat is een eeuw dan dus? Een overste. Ja, je moet wakker blijven, anders is het niet te volgen natuurlijk. Hè? Ja, een eeuw is een overste, een koning. Dat is maar waar het om gaat. En hij, deze eeuw der wereld, is een overste en heeft onder zich dus deze macht der lucht. Dat zijn dus deze overheden, machten, krachten, heerschappijen en namen die genaamd worden uit 1 vers 21. En in de derde zin wordt gezegd dat er is de geest, wat is dus een eeuw? Een geestelijke overste. Een geestelijke macht. Het is de geest die nu werkt in de kinderen der ongehoorzaamheid. En dat is een betrekkelijk vaste uitdrukking ter aanduiding van de natuurlijke mens. Komt in Efeze nog vaker voor en ook in andere brieven. Zodat er achtereenvolgens drie malen Satan genoemd wordt. In de eerste plaats als de machthebber over de wereld als zodanig. In de tweede plaats als machthebber over een geestelijke macht in de lucht, in de hemel zeg maar dus, een onzienlijke macht. En in de derde plaats als degene die macht heeft over de natuurlijke mens. En tel het maar netjes bij elkaar op, het betekent dat hij de wereld regeert. En dat is dus niet zo verwonderlijk. Parallele uitspraak vind je in, die heb ik uit het hoofd al genoemd zojuist. Dat was in 2 Korinthe 4, waar hij genoemd wordt de God deze eeuw. En hij blijkt toch nog zoveel macht te hebben dat hij bij gelegenheid macht uitoefent, ook over gelovigen. Want dat is de strekking van 2 Korinthe 4, vers 4. Waar hij genoemd wordt de God deze eeuw. Die de zintuigen verblind heeft der ongelovigen, opdat hij niet bestralen de verlichting. Want Satan heeft een hekel aan licht, uiteraard. Heeft een hekel aan waarheid. En hij probeert dus het licht tegen te houden. En in sommige gevallen maakt hij het ook krom. Maar dat is weer een ander verhaal, hè. Maar hij houdt licht tegen, is het idee. Nou goed. Ik zal het er maar bij laten. Waar het maar om gaat is dat de natuurlijke mens in de praktijk van zijn denken, maar daarmee ook in de praktijk van zijn levenswandel, beheerst wordt inderdaad door Satan. En wat de mens betreft, hij wordt genoemd kind der ongehoorzaamheid. Zal wel zonen zijn waarschijnlijk, zoon der ongehoorzaamheid. Inderdaad, ja. En ongehoorzaamheid staat voor ongeloof. Zodat gesproken wordt over de macht van Satan, over de ongelovige en daarmee de natuurlijke mens, in elk geval. Maar in 2 Korinthe 4, daar ga ik niet verder op in, in 2 Korinthe 4 wordt op zijn minst gesuggereerd dat hij ook macht uitoefent over wedergeboren mensen die nou eenmaal niet bereid zijn uit geloof te leven of niet bereid zijn bepaalde Bijbelse waarheid gewoon te aanvaarden. En daar waar men Bijbelse waarheid wegredeneert en dus in zeker opzicht ongelovig is, in ander opzicht wellicht niet, maar waar men in zeker opzicht ongelovig is, zal men ook in zeker opzicht door Satan beheerst worden. en zal men door Satan verblind worden. En vele overigens wedergeboren mensen zijn niettemin verblind, sluiten hun ogen voor het licht. Is het toch niet moeilijk? Even gaan uitleggen. Licht staat onder andere voor het nieuwe verbond. Uitnemende heerlijkheid, het uitnemende licht van het nieuwe verbond. Heerschappij van de genade. Hoeveel procent van de gelovigen leeft onder de heerschappij van de genade? En andersom, hoeveel leeft onder de heerschappij van de wet? Het oude verbond, duisternis, schaduw? Wel nu. Wat denkt u hoe dat komt? Dat is omdat men niet geloven wil in de heerschappij van de genade, in de vergeving die van God komt, in Gods barmhartigheid en daarmee ook Gods hulp. En men komt automatisch weer terecht in de duisternis. Het licht van het nieuwe verbond wordt tegengehouden. En men komt terecht onder de schaduw en de feitelijk duisternis van het oude verbond, de bediening des doods. Dat is niet de bedoeling uiteraard, maar het gebeurt wel. Maar het is de verantwoordelijkheid van de gelovige zelf. Hij zou geloven al wat de schrift zegt. En dan staat hij in het licht. En dan zou hij ook in het licht wandelen. En dat is de bedoeling. Tot zover, want we gaan eerst pauzeren. En zo komen wij bij vers 3. Onder de welke ook wij allen eertijds verkeerd hebben. Niet onder de welken, maar onder de welke. Dat wil zeggen, niet onder de kinderen der ongehoorzaamheid, hoewel dat zo was. Maar onder de eeuw deze wereld, onder de overste van de macht der lucht. En dus onder de geest die nu werkt in de kinderen der ongehoorzaamheid. Er staat er zelfs nog veel sterker dan dit woord onder. Er staat eigenlijk gewoon in, net als aan het begin van vers 2. Zodat het woord, zoals bekend, een nauwe verbondenheid, een gemeenschap uitdrukt. Maar in dit geval een verbondenheid met de eeuw deze wereld, met Satan zelf dus. Dat is waar het op neerkomt. Daar staat, onder de welke ook wij allen eertijds verkeerd hebben, in de begeerlijkheden onzes vleeses. En begeerlijkheden onzes vleeses is ook te lezen als vleeselijke begeerlijkheden. Zolang tenminste de nadruk ligt op vleeselijk, want dat is de betekenis van deze uitdrukking. De vleeselijke begeerlijkheden. Er bestaan ook geestelijke begeerlijkheden uiteraard. Dat zijn de dingen die wij begeren te doen, in overeenstemming met de wil van God, uiteraard. Maar hier gaat het om vleeselijke begeerlijkheden, en daarna doende de wil des vleeses en der gedachten, en dat is weer te lezen als vleeselijke gedachten. Zodat het gaat om begeerlijkheden van het vlees en gedachten van het vlees. En het zal duidelijk zijn dat je kunt zeggen, je kunt u de vraag stellen, ja, hoe is het nou? Wordt de natuurlijke mens beheerst door de eeuw deze wereld? Of wordt hij beheerst door zijn vleeselijke begeerlijkheden en zijn vleeselijke gedachten? Ja, dus sommigen stellen die vraag en redeneren daarmee het eerste antwoord weg. En zeggen, nou nee, het komt uit het hart van de mens. Het is een natuurlijke mens. Het is vlees van de mens enzovoort. Omdat men liever niet geconfronteerd wordt met een verschijnsel dat nou eenmaal het vlees onder tamelijk directe invloed staat van Satan zelf. Maar niettemin is het dat. Wij moeten niet de keuze maken van hoe is het nou? Is het onder Satan of is het de invloed van het vlees? Het is beide een inafhankelijkheid van elkaar. Satan maakt gebruik van ons vlees. Werkt in ons vlees. Het is wel duidelijk, de mens bestaat niet in zichzelf. De mens vindt ook zijn oorsprong niet in zichzelf. En ook zijn denken heeft zijn oorsprong niet in hemzelf. Dat is nou eenmaal zo. Het komt ergens anders vandaan. Waar vandaan? Het is moeilijk om de woorden te brengen. Maar als het onder woorden gebracht wordt, nou, het komt uit die geestelijke wereld. Het is toch een bekend gegeven, een bekend Bijbels gegeven, dat materie, stof, de zinnelijke dingen, nou eenmaal uitdrukking geven aan geestelijke dingen en eventueel geestelijke machten of geestelijke wezens, hoe het maar heten mag. En zelfs de schepping als zodanig wordt geacht de uitdrukking te zijn van de schepper. Dat is het beginsel. En alle tastbare dingen, alle vlees, alle stoffelijke dingen, bedoel dus alle materie, is nou eenmaal uitdrukking van geestelijke dingen. Vandaar dat Romeinen 1 zegt dat men uit de materie, uit de zienlijke dingen, de schepper, de onzienlijke namelijk, kan kennen. Want in beginsel, de schepper drukt zich uit in de schepping. Maar in het algemeen is het nou, dat is een heel fundamentele gedachte, maar in het algemeen is het zo dat heel die zichtbare wereld bestuurd wordt ergens van bovenaf. En in de praktijk door de duivel. Een mooi voorbeeld wat ik wel eens vaker gebruik is deze. Hè. Ziet u dat wel eens een bepaalde tijd van het jaar? Een hele zwerm spreeuwen van een paar duizend bij elkaar. En op zekere moment, in een fractie, draaien ze allemaal om. Of vliegen links uit de flank of rechts uit de flank. Plaats rust gaat moeilijk, want dan vallen ze naar beneden. Maar al die andere exercities, die voeren ze perfect uit. Ja, hij is in dienst geweest. Ja, goed. Maar dan voeren ze perfect uit. Hoe komt dat? Hoe kan dat? Is toch eigenlijk onmogelijk? Die jongens hebben niet een stopwatchje van als de grote wijze daar staat, draaien we allemaal om. En dan, dan gebeurt het nog niet gelijk. Hoe komt dat? Die beesten krijgen op een of andere wijze allemaal tegelijk dezelfde ingeving. Toch of niet? Dus, heb je een ander idee? Toch? Of denken ze synchroon? En sinds wanneer denken ze dan eigenlijk? Er zijn toch vreemde dingen? En ik haal het alleen al niet om er een verklaring voor te vinden, maar gewoon om ons te bepalen bij het verschijnsel dat kennelijke dingen in de wereld bestuurd worden ergens anders vandaan. Of op zijn minst beïnvloed worden ergens anders vandaan. Ik ben grootgebracht met duiven. Nou, je weet, het was niet met postduiven trouwens, voor de goede orde. Anders denkt u dat ik van het gokkenrijk ben geworden. Maar dat was ergens anders van. Nou, laat maar zitten. Maar ik ben grootgebracht met duiven. Nou, het zijn gedachten wat er gefilosofeerd is over duiven. Hoe het komt dat die beesten gelost worden in Zuid-Frankrijk. Hè? Dat weet u toch, hè? Duiven, postduiven. Hè? Worden gelost in Zuid-Frankrijk. Ik heb nooit een andere plaats gehoord, dus altijd Zuid-Frankrijk. Toch of niet? Nou goed. En dan zijn ze binnen een paar uur thuis. Ik geloof niet dat je het met de auto of met de trein sneller kunt. Is zo, hè? Die beesten vliegen zo ongeveer zo rond de 90 à 100 kilometer per uur. Linea recta, hengelsbreed, weet dat, hè? Vogelvlucht heet zoiets dus. En ze vliegen naar huis, dat moet je eens proberen. In de eerste plaats kunnen we natuurlijk niet vliegen. Maar hoe weten we de richting? Ik ben al een paar keer hier op Urk geweest. Ik heb geleerd dat je op Urk moet zeggen, maar ik ben er tot nog toe altijd verdwaald. Ja. Hoe vind je de richting? Nou, zeg maar ja, maar die beesten die kijken naar de zon en dan weten ze de juiste richting. Want een flauwekul, dat kan wel, maar dan moeten ze ook kunnen klokkijken. Is er iemand bij de padvinderij geweest? Dat leer ik niet, maar mijn broer, daarom weet ik zoveel. Dan moet je weten hoe laat het is en dan moet je weten hoe hoog de zon staat en daaruit is af te leiden in welke richting. Denk je nou echt dat het stomme beest dat kan? Dieren worden geacht niet te denken. Hoe doen ze dat dan? En hoe doen ze dat als de lucht bewolkt is? Als het helemaal geen zon is? Want dan verdwaal ik ook. Mij lukt het nog wel. Als het is ongeveer zo laat, dan moet de zon ongeveer in die richting staan. Morgen vroeg, ja, dan moet hij in het oosten staan. En s'avonds moet hij in het westen staan. En midden overdag in het zuiden. En dan weet je zo ongeveer welke kant je op kunt. Maar daar blijft het dan ook bij. Maar hoe weten die beesten? Hoe doen ze dat? Er is geen verklaring voor het magnetisch veld. Hebben ze een kompas en zo in de kop zitten? Ja, zuster, als er een kompas in zit, dan is het er bij de schepping ingebracht. Maar dan nog, de vraag is of er zo'n kompas in zit. Of worden die beesten gewoon van buiten afgeleid? Is er een of andere geest of zo die verantwoordelijk is voor de duiven? Ik vind dat niet belachelijk hoor. Ik vind het zeer aan. Waarom nou niet? Als die beesten zelf niet kunnen denken, kan er toch wel iemand anders zijn die voor ze denkt. Of niet? Ja, ik weet het ook niet. Daar gaat het niet om. Ik wil er niet een antwoord op geven, maar... Wat je ook bestudeert, wat je beziet in de natuur... je komt altijd bij de vraag, wordt het soms van buitenaf gedaan? En daar houd je je studie dus ook inderdaad op. Als het zo is, kun je meteen ophouden, want dan kom je dus nooit achter. En je komt er niet achter. Hoe was het verhaal van die lemmingen? Storten zich allemaal tegelijk in de zee en ze verdrinken. Hoe komt dat? Er is geen verklaring voor. En hoe meer we die dingen ze opnoemen, hoe meer je ze komt bij het idee, bij de gedachte bedoel ik, hè? Niet de conclusie, want je weet het niet zeker. Je sluit daarmee niks af, dus het is geen conclusie. Hè? Maar ik kom bij de gedachte, hoe wordt het ergens anders vandaan geregeld? Nou, het wordt ergens anders vandaan geregeld. In beginsel. Dat is met alle zichtbare dingen zo. Dat is de Bijbelse gedachte. Alle dingen die gezien worden, komen voort uit onzienlijke dingen. En niet alleen in de schepping als zodanig, in het moment dat ze geschapen worden, zo staat het er ook niet. Maar in de zin van ook het gedrag, de gang van zaken, ontwikkelingen, wat er maar wezen mag, dat komt altijd ergens anders vandaan. En als dat niet zo is, als het alleen maar als het zit in de schepping als zodanig, om welke reden zou er dan, niet alleen nu, maar in het bijzonder om welke reden zou er dan in de toekomst vanuit de hemel over de aarde en de zienlijke dingen geregeerd worden? Wat betekent dat? Kijk, als wij nou met Christus zullen regeren in de toekomst. Wat betekent dat dan als alles ingebakken zit en instinctmatig is en noem maar op en allemaal vanzelf gaat? Wat doen we er dan mee? Niks toch? Dat berust toch allemaal op het beginsel dat de zienlijke dingen voortkomen uit de onzienlijke. En niet alleen voortgekomen zijn, maar ook nu is dat zo. Dat blijft gewoon zo. Dat is de aard van deze zienlijke wereld. De uitdrukking, de materialisatie van geestelijke dingen. Geestelijke machten, geestelijke beginselen en wat er maar wezen mag. En de enige zin van natuurstudie is ook eigenlijk deze. Namelijk om door die zienlijke dingen te komen tot kennis van de schepping en van geestelijke dingen. Dus in het algemeen. En dat is een Bijbels beginsel. Het is trouwens een oud-christelijk beginsel ook. Nee, zijn we vergeten. Vroeger als je in orthodoxe kringen vroeg hoe kan je God leren kennen, dan was er een dubbel antwoord. Uit de schriftuur en uit de creatuur. Jazeker. Ik heb ook aanvaders gelezen. Laat maar zitten. Hè. Maar dat was wat het is. Hè. Alleen nou geloven we daar niet meer in bij moderne mensen. Hoe zou dat nou weer komen? Besteed ook de duivel achter gewoon. Heel simpel. Nou goed, terug naar deze verse. De gedachte is namelijk, volgens vers 2, dat de natuurlijke mens wandelt na de eeuw deze wereld en dus geregeerd wordt door Satan, populair gezegd. En in vers 3 staat dat hij doet, of dat hij verkeert in de begeerlijkheden van zijn vlees, in zijn vleeselijke begeerlijkheden, en hij doet de wil van zijn vleeselijke gedachten. Conclusie, Satan werkt via het vlees. En dat is wat ik net sta te vertellen. Het vlees is ontvankelijk namelijk. En dus wordt het vlees inderdaad geïnspireerd. En, is de, en aangezien het gaat om de begeerlijkheid van het vlees en de gedachten van het vlees, betekende dus dat begeerten in de mens en de gedachten van de mens in hoogste instantie hun oorsprong vinden in Satan en dus in de begeerten van Satan en dus in het denken van Satan. Moeilijker is het niet. Ja, het is onrustbarend, maar niet voor ons toch? Niet voor ons toch? We hebben toch nieuw leven ontvangen? Wij worden toch geïnspireerd door een andere geest? We hebben een ander woord ontvangen. Niet de leugen, maar de waarheid. En daar zouden wij uit wandelen en daar zouden wij uit leven. En dat in de dienst van God en in overeenstemming met zijn wil. Zodat ook voor onze levens geldt dat God die geest is, zich uitdrukt in onze levens en zelfs in onze lichamen. Want daartoe zijn we met Christus levend gemaakt. En daar gaat het schriftgedeelte over. Begrijp je dat? Dat onze wandel, ik probeer uit de Bijbel te citeren, Onze wandel openbaring is van het leven van Christus in ons. Dat is de bedoeling. En dat is in overeenstemming met, wat ik eens een plechtige term gebruik, het is in overeenstemming met de scheppingsorde. Maar zeker in verband met de nieuwe schepping. Nou, uit het hart komen voort, dat is waar, maar hoe komt het in het hart? Wie heeft dat erin gebracht? Dan heb je al twee antwoorden, het is allebei de duivel. De eerste is namelijk, het is erin gebracht bij de zondeval, althans de zondeval van de mensen, verder gaat het me er nou niet om. Hè? Het is erin gebracht via de zonde, de erfelijkheid van de zonde, dus bij de zondeval van de mens als zodanig. Dat is het ene antwoord. Het andere is dat het ook incidenteel, dat wil zeggen dag in dag uit wel ligt, maar bij gelegenheid dus, bij de mens ingebracht wordt. En dat verklaart waarom van het ene moment op het andere, of misschien moet ik zeggen van het ene jaar op het andere, ineens een heel volk links uit de flank gaat. Of was het rechts uit de flank? Dat weet ik eigenlijk niet meer. Naar bijbelse begrippen links en naar politieke begrippen was het rechts uit de flank. Bij onze oosterburen. Daar, maar goed, bijvoorbeeld dan, hè? Om van Nederland maar te zwijgen. Het is altijd makkelijk als je een kwade genius in de buurt hebt, hè? Dan kun je die tot voorbeeld stellen. Maar hoe bestaat zoiets? Kijk, ik heb de oorlogsjaren niet meegemaakt. Zo is het nou eenmaal. Maar ik weet van mensen die ook de oorlogsjaren meegemaakt hebben. Net als ik zich afvraag hoe het in vredesnaam mogelijk is dat zoiets kon gebeuren. En daarna stellen we vast, maar het gebeurt nog altijd. Het zal opnieuw gebeuren, ja. Maar hoe gebeurt zoiets? Hoe krijg je een heel volk gek? Eenvoudig, omdat er één macht achter zit die dat doet. En allemaal tegelijk. En moeilijker is het niet, hoor. Dat is ongeveer het verhaal van alles. Spreken we allemaal dezelfde kant op. Toen krijg je ook een heel volk allemaal dezelfde kant op. Huh? Nou ja, waarom is het? Je zit me echt aan te kijken, wat vertelt hij me nou allemaal? Maar dat is toch, de hele wereld ligt in den boze, dat is toch gewoon zo? Wordt niet geregeerd door God? Integendeel, zeker, minimaal, al 19 eeuwen niet meer. Minimaal zeker, al 19 eeuwen niet meer. Wel ligt langer, maar daar gaat het nou niet over. En hij zal zijn heerschappij pas vestigen in de toekomst. Dan gaan ze ook allemaal met het gezicht één kant op. Maar dan wordt het rechts uit de flank naar bijbelse beginselen. En dus naar het oosten. Inderdaad. Zeker wel. Nou goed. Terug weer naar het schriftverdeelde. Vers 2 dus zegt dus de mens onder de macht of invloed van de Satan. Vers 3 zegt de mens onder de macht of invloed van zijn vlees. Maar Satan maakt gebruik van het vlees van de mens. Nou even wat anders. Door wie worden wij verzocht? Als wij verzocht worden. Laat dat niemand zeggen door God. Ik weet dat er hele volkstammen zijn die dat geloven. Die geloven dat God in de hemel zit te kijken wie je nou weer kan verzoeken. Jazeker wel. Misschien wordt de term niet gebruikt, zo. Maar dat is wel zoals velen over God denken. Een grote boelman in de hemel die ons het leven moeilijk maakt. Die gaat zitten lachen, als we bij wijze van spreken dan, als wij struikelen. En hij doet er van alles aan om ons tot struikelen te brengen. Te kijken of het niet fout is. Heb je dat nooit gehoord? Ik heb dit soort getuigenissen dikwijls van mensen gehoord. Die zo waren opgegroeid ook. Met zo'n godsbeeld. Zo vreemd was het niet. Maar de Bijbel zegt, als een mens verzocht wordt, laat dan niemand zeggen dat hij door God verzocht wordt, want God verzoekt niemand. Nooit. Staat er. Doet hij niet. Maar, dit is Jacobus, die dit zegt, Jacobus. Maar, zegt Jacobus, een mens als hij verzocht wordt, wordt door zijn eigen vlees, door zijn eigen begeerlijkheden verzocht. Door zijn vlees dus. Door zijn begeerte. Door zijn oude natuur. Wellicht. Maar wij weten toch allemaal dat de verzoeker de duivel is. Door wie werd Eva verzocht? Ik had bijna gezegd Adam, maar dan krijg ik ruzie. Dus dan. Door wie werd Eva verzocht? En verleid. Door wie werd de Heer Jezus verzocht? En wie probeerde hem. Ik durf het haast niet te zeggen. krijgen we weer kerkscheuringen. Wie probeerde hem aan te grijpen op zijn vleeselijke begeerlijkheden? Sommigen schrikken als je zo'n uitdrukking gebruikt namelijk, hè? Ik zei dat niet zondig, ik zei vleeselijk. Honger, dus, dank u voor het voorbeeld, zuster. Natuurlijk had hij honger. Hij was mens. Hij is in alle dingen verzocht geworden gelijk als ook wij, enzovoorts. Maar we weten toch dat hij door de duivel verzocht werd. Maar die greep hem aan op zijn vlees. Nou ja, hij kwam toch in gelijkheid des zondige vlees, of niet? Dat staat er toch. En hij is ook net als wij vlees en bloed deelachtig geworden. Toch? Opdat hij ons daarvan verlossen zou. Dat is zonder meer zo, dat denkt men niet aan, maar het is zo. Maar wie was de verzoeker? De duivel. Maar hij doet dat inderdaad via de oude natuur van de mens. En aangezien elk mens een oude natuur heeft, is elk mens daarvoor ontvankelijk. Maar naarmate wij leren te leven uit onze nieuwe natuur, worden wij minder ontvankelijk voor de duivel, dat is het verhaal. Sterker, wanneer we ons richten op onze oude mens en daar in de praktijk uit leven, zijn we zo zonder meer de prooi van Satan. Want juist bij ons heeft hij belang. Bij ons als gelovigen dus. Er is maar één mogelijkheid, één alternatief. Wandelt door de geest. Maar het is enige maanden geleden dat we het hier besproken hebben. Galaten 5. Wandelt door de geest en gij zult de begeerlijkheden des vleeses niet volbrengen. En dan kun je dus een lange neus trekken vervolgens naar de Satan. Maar zo steekt het in elkaar hoor. En wat staat hier dan dus? Er staat, wij waren van nature, het laatste deel van vers 3. Wij waren van nature, op grond van onze geboorte, wij waren van nature kinderen des toons. Kinderen der ongehoorzaamheid en daarmee kinderen des toons. Dat wil zeggen, leefden onder de toorn en waren bestemd voor de toorn. Gelijk ook de anderen. En voor zover er verschil gemaakt wordt, gaat het om het verschil tussen Jood en Heiden. Als de apostel zegt, onder de welke ook wij allen, dan slaat wij allen kennelijk op het Joodse volk, die dan nog onder de wet leefde. Maar let op, ook wij allen, zodat hij niet exclusief spreekt over de Joden, maar hij zegt juist dat de Joden in dezelfde omstandigheden verkeerden, ondanks de wet, in dezelfde omstandigheden verkeerden als de heidenen. En dus, wij waren van nature kinderen des toons gelijk ook de anderen. En we vinden ook dus aan het begin en aan het einde van het vers, er kan geen twijfel over bestaan. Het is de natuurlijke positie van de natuurlijke mens. En daarna komt pas de tegenstelling in vers 4. Maar God, want begrijp je me goed, vers 1 tot en met 3 gaat over de positie van de natuurlijke mens, die geregeerd wordt door Satan en dat via zijn vlees, maar die voor God dood is. God heeft daar geen gemeenschap mee. De band met God is verbroken en wat de wereld betreft is het licht uitgedaan. Dan wel, het licht is verdwenen uit de wereld. En dan staat er, maar God, en dan weet u wat er komt. We waren dood door de misdaden en de zonde, maar God heeft ons levend gemaakt. En vervolgens, wij wandelden, want er was niks anders, in de eeuw deze wereld, of onder de eeuw deze wereld, of na de eeuw deze wereld. Wij leefden onder de heerschappij van Satan, zegt vers 2, en dan vers 4, maar God, en dan weet u wat er komt. Wat er ook staat letterlijk, u weet nu wat er komt. Het betekent, wij waren onder de macht van Satan, maar God heeft het zo geregeld dat wij nu leven naar de eeuw van die toekomende wereld, of naar de toekomende eeuw, of gewoon onder de heerschappij van Christus, daar komt het op neer. De heerschappij dus van degene die uitermate verhoogd gezeten is aan de rechterhand Gods. En dan nog een keer. Vers 3 zegt, wij verkeerden in de begeerlijkheden van het vlees en we deden de gedachten van het vlees, maar God heeft het zo geregeld dat we nu kunnen leven uit de geest. Zijn geest, wel te verstaan. En dat zou je nog kunnen zetten in tegenstelling tot vers 2. Want daar staat, de natuurlijke mens leeft onder de geest die nu werkt in de kinderen der ongehoorzaamheid. Maar nu zouden we leven onder de werking van de Heilige Geest uiteraard. Het leven van Christus in ons. Het is een praktische aangelegenheid. Ik hoop dat dat in ieder geval vanavond duidelijk is geworden. Daar staat dus, maar God, die rijk is in barmhartigheid. Een vaste uitdrukking uit de Bijbel ter aanduiding van het nieuwe verbond. Barmhartigheid. Door zijn grote liefde. En liefde is net zo goed een uitdrukking die kenmerkend is voor het nieuwe verbond. Die bovendien kenmerkend is voor God zelf, die liefde is. Maar wat is liefde eigenlijk? Gemeenschap. En nou nog anders, nou met het werkwoord in zijn oude en meest oorspronkelijke vorm. Wat is lieven eigenlijk? Dat is waar. Maar dat is een hele stap verder. Lieven is leven. Het is eigenlijk gewoon hetzelfde woord, hoor. En in de diverse dialecten verandert het vanzelf. Lopen die woorden toch door elkaar. U weet toch dat klinkers eigenlijk geen enkele betekenis hebben? Toen zei iemand, ja, dat is Hebreeuws. Dan zeg ik, oh ja. Nou, dit is een mooie dus, hè. Lieven is leven. Het is namelijk gemeenschap hebben. Leven is gemeenschap hebben. Laven. Gebruiken we nooit meer, maar. Weet je wat het is, laven? Drinken of te drinken geven. Is toch gemeenschap hebben? Eten en drinken is toch gemeenschap? Is echt hetzelfde hoor. En laatst kwam een gekke Nederlander tegen die zei: ja, dat klopt. Dat klopt. Want of je nou hebt een dak. Heb je nou dak, of dik, of dijk, of dok? Dat is allemaal hetzelfde. Betekent bescherming. Ik heb alleen vergeten, hè? Dek, precies, ja. Dak, dek, dik. Bescherming, zeker wel. Zeker wel, even doordenken. Dak, dek, dik, dok. Een schip in een dok. Hoef ik hier niet uit te leggen op Urk. Een dijk. Alleen duk weet ik niet. Maar. Hè? Maar die anderen wel. En zo kunnen we nog leven, hoor. Het is in de meeste talen zo. Dat begrijp je trouwens makkelijk genoeg. Want heel wat woorden blijven in de Nederlandse dialecten gelijk. Het enige wat er verandert zijn de klinkers. De uitspraak van de klinkers en eventueel verdwijnen de klinkers zelfs. Is dat duidelijk of niet? Nou, laat maar zitten. Dus lieven, want daar zo kwamen we erop. Lieven is leven. En als men leeft, looft men inderdaad. Is loven. Want we hebben door het lieven van God leven ontvangen opdat we hem zouden loven. Nou, dat is een heel fundamentele geestelijke waarheid uiteraard. Nou. Dus, daar gaat hij weer. God die rijk is in barmhartigheid door zijn grote liefde. Het zijn twee synoniemen ook voor genade, maar dat komt een paar versen verder. Waarmede hij ons lief gehad heeft, ook toen wij dood waren door de misdaden. Heb je dat? God heeft ons lief gehad, ook toen wij dood waren door de misdaden. Want zo zit die zin aan elkaar, hoor. Je kunt namelijk niet lezen, ook toen wij dood waren heeft hij ons levend gemaakt. Want dan is de vraag, wanneer dan nog meer? Je kunt moeilijk zeggen, ook toen wij levend waren, heeft hij ons levend gemaakt. Dat is onzin, hè? Zodat u maar weer ziet dat die uitdrukking, ook toen wij dood waren door de misdaden, dat is een commentaar op dat hij ons lief gehad heeft. Al zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Romeinen 3, vers 16. Of Johannes 3, vers 16. En daarna Romeinen 5. God, vers 12 geloof ik. God echter bewijst zijn liefde jegens ons. Dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren. In het verleden gebeurd. Die God, die weliswaar, laat ik eens een cliché gebruiken. Die God die weliswaar de zonde haat, maar de zondaar lief heeft. Die God, die heeft ons levend gemaakt. Nee, op een bepaalde grond. Op grond van geloof zeggen we dan. Maar het is natuurlijk veel eenvoudiger. Hij heeft ons levend gemaakt door ons zijn woord te geven. Want zijn woord is leven en waar wij dat woord aanvaarden, aanvaarden wij dus leven. En komen wij tot leven. Ik zeg u, sta op en kom uit en hoe het allemaal maar heten mag. En moeilijker is het niet. Zoals later gezegd wordt, de zaligmakende genade Gods. Barmhartigheid, liefde. De zaligmakende genade Gods. Wet? Nee, genade. Oude verbond? Nee, nieuwe verbond. De zaligmakende genade Gods. En dus de prediking van het evangelie. Is verschenen aan alle mensen. Maar het is maar de vraag of je je daardoor laat onderwijzen. Want dat staat, daar gaat die zin, zo gaat die zin dan verder. In Titus 2 is het, geloof ik. Hè? Maar daar gaat het hier ook om. God heeft ons lief gehad, ook toen wij dood waren door de misdaden. Die God heeft ons levend gemaakt met Christus. Eigenlijk moet je ons gewoon weglaten, want er is geen enkele noodzaak om het in te voegen. Dat hebben de vertalers wel gedaan, maar je kunt het ook weglaten. En als je ons invoegt, dan krijg je weer een discussie of het dan misschien niet u had moeten staan in plaats van ons. Maar dat maakt allemaal niks uit. Je laat het gewoon weg. Heb je het probleem ook niet. Ook toen we dood waren door de misdaden, die God heeft levend gemaakt. Wie dan? Wel degene die zijn woord ontvingen. Alleen het leven werd aangeboden, gegeven aan een ieder. Maar alleen degene die het aanvaarden in zich opnemen, zal ik maar zeggen, komen dan tot leven. Schiet me trouwens nog een prachtig beeld binnen in de Bijbel. Leven is ook adem. Dus je ophoudt met ademen, dan hou je op met leven. Dat is duidelijk, hè? En ademen, dat is een continue beweging. Heb je het weer? Beweging. En als we dicht bij elkaar zitten, dan ademen we elkaar in het gezicht. Of we dat nou leuk vinden of niet, dan nemen we elkaars leven op. Zo, dat is het ongeveer. En dat is van geen betekenis tot het moment dat wij op een of andere wijze ophouden met ademen. En dan passen wij zogenaamde kunstmatige ademhaling toe. Mond op mond, beademing of wat het maar wezen mag. Maar wat er gebeurt is niks anders dan dat we onze eigen levensadem inblazen in iemand anders. Wie dat uitgevonden heeft? Kom nou toch. Dat weet u toch wel. Hè? Wat zegt u? Ja, zegt de zuster, maar ik was nog 2000 jaar, 3000 jaar eerder. God blies de adem. God blies zijn adem in Adam. Hij blies zijn adem in Adam. Of er verband is tussen die woorden, weet ik niet zo gauw. Maar het doet er ook niet toe. Hij blies zijn adem in de mens en zo kon de mens tot leven. Hij blies zijn eigen geest, zijn eigen nestje, maar zijn eigen leven in Adam. Ja, dat is wat het is. En iets praktische, misschien heeft hij er wel wat bij gezegd. Want u weet toch, ademblazen is uitademen, maar terwijl je uitademt kun je natuurlijk ook altijd nog een paar woorden spreken. Dan moet je namelijk voor uitademen. En op het moment dat je woorden voortbrengt, breng je dus adem voort en dus leven voort. Moeilijker is het niet. En soms denk ik dat de Heer heel hard tegen Adam geroepen heeft. Adam, ik zeg u, sta op. Dan zegt hij, maar daar staat er niet. Daar staat hij blies hem in de neusgaten. Nou, als hij dat recht in zijn gezicht gezegd heeft, met grote kracht, zie ik het verschil niet. Begrijp je, het gaat me nou niet om hoe het nou precies gebeurd is. Dan zullen we toch zo niet aan de weet komen. Het gaat om het beginsel. Als God tot ons spreekt, blaast hij op ons. Trouwens, in Johannes 20 staat dat de Heer bij zijn discipelen verscheen. En hij blies op hen en zeide: ontvang de Heilige Geest. En ik heb nog altijd het idee dat hij dat tegelijkertijd deed. Het is niet zo moeilijk. Iemand recht in zijn gezicht met veel adem zeggen: ontvang de Heilige Geest. Moet toch kunnen. Maar in ieder geval, of het hetzelfde is of niet, het betekent in elk geval wel hetzelfde. Daar gaat het maar om. Zie. En zo komen wij tot geloof, zo komen wij tot leven. Wanneer we iemands woorden ontvangen, ontvangen we iemands leven. Hoe meer we naar iemand luisteren, hoe meer we van iemand zijn leven overnemen. Zijn denken, zijn wezen, zijn aard overnemen enzovoort. Is nou helemaal zo. En daarom luisteren we naar het woord Gods. Opdat we zouden veranderd worden naar het beeld Gods. En daarom luisteren we naar de woorden die een weergave zijn van het denken Gods. Opdat we zouden denken zoals hij denkt. Of daarom luisteren we naar de woorden die voortkomen uit zijn gezindheid. Opdat wij de gezindheid van Christus zouden krijgen. En daarom moeten onze kinderen naar ons luisteren, in de hoop dat ze worden zoals ons. Of juist niet natuurlijk, maar vraag. Hè? Maar u begrijpt toch waar het over gaat. Dat is gewoon een heel fundamentele waarheid. Die dingen moet je leren doorzien. Nou, die God, die heeft ons toen wij dood waren door de misdaden, heeft ons levend gemaakt met Christus. Hij heeft zijn woord gesproken. En nou even concreet, hij heeft ons levend gemaakt. Als we nou even de lijn doortrekken en we vragen ons af hoe God dat gedaan heeft, dan zeggen we nou, hij blies op de Heer Jezus en toen stond hij op. Of hij sprak iets tot hem en die stond op. Dat laatste is beter bijbels te verantwoorden. De volgende vraag is, wat is er dan tot hem gesproken waardoor hij opstond? Ontwaakt gij die slaapt en staat op uit de dood. Jesaja 60. Maar we denken van deze. Gij zijt mijn zoon. Heden heb ik u gegenereerd. Want dat is wat de Bijbel er zelf over zegt. Dat de Heer Jezus is opgewekt en uitermate verhoogd. Alles in één keer. Doordat tot hem gezegd werd. Want zo staat het in Hebreeën in elk geval. Gij zijt mijn zoon. Heden heb ik u gegenereerd. Dat zijn die woorden die tot ons ook gezegd worden. Ook wij zijn tevoren geordineerd tot aanstelling tot zonen en daartoe zouden we opstaan. En in deze brief, met name in hoofdstuk 5 vers 14, letterlijk worden wij opgeroepen om op te staan. Om te erkennen dat het dag is geworden, dat wij geplaatst zijn onder het nieuwe verbond. En met als doel dat wij als in de dag zouden wandelen, dat we in het licht zouden wandelen. En waarna Johannes zei, wel als we dat doen hebben we gemeenschap met elkander en hebben we gemeenschap met de Heer. En dat is waar het om gaat. God heeft ons levend gemaakt met Christus. Dat wil zeggen, niet alleen op dezelfde manier, maar ook in één keer. De gedachte is namelijk dat het leven wat wij door wedergeboorte hebben ontvangen, niet zozeer ons nieuwe leven is, al gebruiken we de uitdrukking wellicht wel eens zo, maar het leven wat wij hebben ontvangen is het leven van Christus. En dat is 100% bijbels te verantwoorden. En dat betekent dus ook dat ons nieuwe leven zijn oorsprong niet vindt op de dag en in het moment dat wij tot geloof kwamen, maar het vindt zijn oorsprong in de opstanding van Christus. Dat wil zeggen, als we vandaag worden wedergeboren, bij wijze van spreken, ontvangen we leven dat zowat 2000 jaar oud is. Zo is het. Want God heeft ons levend gemaakt met Christus. Dan zeggen we, maar wij waren toch veel later. Dan zeggen we, ja, dat kan wel zijn, maar het was het leven van Christus wat wij hebben ontvangen. Christus is toch het woord Gods en we hebben toch het woord Gods ontvangen. Dat is toch hetzelfde. Hoe je dat ook keert of wendt, dat klopt altijd. Dat is volstrekt bijbelse gedachte. God die ons heeft wedergeboren door de opstanding van Christus. En ons leven is het leven van Christus. En daardoor zijn we gezegend met elke geestelijke zegening in Christus. En in de hemel natuurlijk, om het volledig te citeren uit 1 vers 3. En daarom staat hier ook in vers 5 aan het eind, tussen haakjes, in de tussenzin, uit genade zijt gij zalig geworden. 2 vers 5, hè. Hij heeft ons levend gemaakt met Christus en dan ineens uit genade zijt gij zalig geworden. Maar nou, de vraag is, hoezo staat dat er nou ineens tussen? En dan is het antwoord, wel, hij heeft ons mede levend gemaakt. Hij heeft ons levend gemaakt met Christus. Dat wil zeggen, het lag niet zozeer aan onszelf. Dat leven vindt ook niet zijn oorsprong in onszelf. Het is een leven wat zijn oorsprong vindt in Christus. En dat wij er deel aan hebben gekregen, ja, dat kan nooit eigen verdiensten zijn. Dat is de genade Gods. Onze wedergeboorte staat dus niet op zichzelf, dat is niet incidenteel. Onze wedergeboorte is in feite niks anders dan dat wij het leven van Christus ontvangen. De oorsprong van dat leven ligt, wat de tijd betreft in ieder geval, meer dan 19 eeuwen terug. Het is door Gods genade dat wij deel hebben gekregen aan dat wat in het verleden al gebeurd was. En dat we dus deel hebben gekregen aan de opstanding van Christus. Dat is de gedachtegang. Het was dus niet onze verdienste dat dat leven tot stand kwam. Het was ook niet op grond van ons geloof, dat is het tegenovergestelde van verdiensten. Het was ook niet op grond van ons geloof dat het leven tot stand kwam. Het was door ons geloof dat wij aan het leven deel kregen. Maar dat het leven tot stand kwam, is op grond van de opstanding van Christus. En dat is waar het om gaat. En daarom staat er, er is niks van jezelf bij. Het heeft niet zijn oorsprong, zijn origine in jezelf. Dus, uit genade. En dus, levend gemaakt met Christus. En de strekking van deze woorden, die nou verder uiteengezet worden in 6, 7, 8 en 9, is uiteraard dat het niet ons eigen leven is wat wij hebben ontvangen, maar het leven van Christus, die bovendien ons hoofd is. En wij zijn leden van zijn lichaam, zodat vanzelfsprekend de consequentie is dat wij, die minder zijn dan Christus, in onze lichaam, in onze levens, alle ruimte zouden geven aan dat leven van Christus, opdat hij in ons niet alleen zou zijn, maar in ons zijn werk zou kunnen doen, praktisch zou kunnen leven. Het is niet ons eigen leven. We hebben er ook niet de vrije beschikking over. Het is het leven van Christus, daar heeft hij dus de beschikking over. En waar we weten dat we op deze wijze verlost zijn geworden, zit er niks anders op. Nou ja, persoonlijk zeg ik, ik zou niet anders willen, maar er zit niks anders op dan onze levens, onze lichamen heet het dan bij gelegenheid, voor alle duidelijkheid, ook inderdaad aan dit leven van Christus ter beschikking te stellen. Want er is niks van onszelf bij. We worden van hem ontvangen, vindt zijn oorsprong in hemzelf en in het werk Gods. En waar dat leven van Christus en waar dat werk Gods in ons gebracht wordt, zodat wij het deel aan krijgen, zit er niks anders op dan dat wij ons beschikbaar houden voor dat leven van Christus in ons. En dus zegt Paulus, ik ben dood, ik ben gestorven, doch niet meer, doch ik leef. Maar hij zegt meteen, doch niet meer ik, maar Christus leeft in mij. En hier gaat het in wezen om precies dezelfde dingen. Met als conclusie die van vers 10. Wij zijn zijn maaksel. Ligt in hem vast. Geschapen niet in Adam, maar in Christus Jezus. Tot goede werken, welke God voorbereid heeft opdat wij daarin of in dezelfde zouden wandelen. God heeft er een doel mee. En dat hij ons dat leven gegeven heeft, heeft voor ons de consequentie dat we dus eeuwig leven hebben en dus voor altijd behouden zijn. Eeuwig leven hebben ontvangen. Maar voor God had het een ander doel. Voor God was het doel niet zozeer dat wij eeuwig leven zouden hebben of behouden zouden zijn, maar dat we nou gebruikt zouden worden in zijn dienst en tot zijn eer. En dat is de logische consequentie van onze zaligheid en van onze wedergeboorte. En daar gaat het in deze brief om. Heel het verdere van deze brief. Maar eigenlijk, dat is heel het thema van het Nieuwe Testament.